Dames en heren, goedenavond. In het bijzonder meneer Hui Yang en Ye Shan Tan, die hier vanavond zijn voor een naturalisatie. En de heer Hui Yang legt vanavond bovendien de verklaring van verbondenheid af. Ik vind het voor mij zelf ook een unieke avond, omdat voor de eerste keer zo'n jong meisje, alleen wel met haar ouders, hier deze ceremonie kon bijwonen. Dus ik zou jullie willen vragen, meneer Yang en Ye Shan Tan, om naar voren te komen en de ouders mogen rustig meekomen. En meneer Kremers zegt het al, ik verzoek u allen te gaan staan. Als je iets naar achter gaat staan. En je kunt het dus mooi zo meteen allemaal volgen op internet, hè? Misschien wat moeilijke woorden voor jou, maar ik wou het toch maar doen. Een plechtig moment, want jullie twee krijgen vandaag de Nederlandse nationaliteit. En je staat hier voor de gemeenteraad, het hoogste orgaan van de lokale democratie. Jullie ontvangen vanavond het bewijs van Nederlanderschap zoals dat door de koningin, koningin Beatrix, getekend is bij koninklijk besluit. En ondanks het feit dat jij, Rui, zo mag ik je wel noemen, hè, al 14 jaar in Nederland bent en jij, Ye Shan, hier zelfs bent geboren, wil ik jullie toch heel hartelijk welkom heten hier in de gemeente Tinalo, want dat is de plaats waar jullie wonen en waar jullie ook zeker voorlopig willen blijven wonen. Jullie spreken onze taal, jij spreekt Nederlands. Gaat het goed? Lezen soms misschien een stukje, kijken naar televisie en je ziet waar het in Nederland over gaat. We praten veel over het weer, zeker de laatste weken weer. We gaan dan massaal naar de IKEA, zeker op zondag. En bij de sportwedstrijden kleurt alles oranje. Dat zijn we hier gewend. Ik hoop van harte dat jullie allebei de geschiedenis niet alleen uit de boeken leert, maar dat jullie zelf ook bijdragen aan de geschiedenis van Nederland, van Tinalo. Ik heb voor jullie vanavond ook een cadeautje, want dat hoort bij een leuke plechtigheid. Jij krijgt van mij een tas met daarin de Nederlandse vlag met een wimpel en een aantal boekjes. En voor jou heb ik een puzzel. Ik hoop dat je die snel gaat maken. Tot slot, en dat doe ik altijd, meld ik nog even het eerste artikel van de grondwet. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Hui Yang, jouw aanvraag is na 1 maart 2009 ingediend. Dat betekent dat jij ook die verklaring moet gaan afleggen. Ik ga hem zo meteen voorlezen en ik vraag je dan te antwoorden met dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten, respecteer en beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen. Wat is daar op je antwoord? Dan wil ik jullie allebei heel hartelijk feliciteren met het Nederlanderschap. En ik zou u willen vragen dat met een applaus te willen bevestigen. Tot zover deze naturalisatieplechtigheid. Je kunt gaan zitten. Goed, dan ga ik hierbij over tot het openen van de vergadering van de Raad van de gemeente Tinalo. Ik heet u allen van harte welkom. Leden van het college welkom. De steunfractieleden ook van harte welkom. Vertegenwoordigers van de pers. De ambtelijke ondersteuning die aanwezig is, belangstellende op de publieke tribune. Ook uiteraard de luisteraars van Tinalo lokaal en de kijkers via internet van harte welkom. Bij de opening mededeling van afwezigheid in verband met ziekte van mevrouw Buis en mevrouw Suiker. En de heer Stel heeft aangekondigd dat hij wat later komt, dus die gaat zometeen wel binnenkomen. Tot zover bij de opening. Het vaststellen van de agenda. Voor ligt een agenda die we vanavond willen gaan afhandelen. Ik stel u voor deze agenda zo te gaan afhandelen met dien verstande dat er bij agenda punt 14 vier insprekers zich gemeld hebben. Dat betekent dat we dat agendapunt na het vragenrecht als eerste zullen gaan afhandelen om de insprekers de gelegenheid te geven ook zo snel mogelijk hun woord te doen. En daarna gaan we dan over tot het verder afhandelen van de resterende agenda. Kunt u zich daarin vinden? Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, voorzitter, ik heb een aantal vragen gesteld over agenda punt 12 en ik heb de behoefte om daar toch wat meer over te zeggen dan kort bespreken. Dus ik wou eigenlijk voorstellen om dat bij de bespreekagenda toe te voegen.
Nou, wat mij betreft kunnen we de agenda gewoon afhandelen en dan heeft u de mogelijkheid om bij agenda punt 12 datgene wat u wilt zeggen alsnog dan te melden. Akkoord. Verder nog iemand over de agenda? Kunnen wij hem zo afhandelen? Al dus besloten. Agenda punt 3. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 september jongstleden. En de actielijst. Wie daarover het woord? De heer Kremers, CDA.
Ja, voorzitter, even ter aanvulling bij agenda punt 12. Met onderdeel 12 is waarschijnlijk de tekst weggevallen. Besluit raad, na hoofdelijke stemming zijn 15 leden voor het voorstel, 4 leden, te weten de heren Kloos van Bombergen en Kremers en mevrouw van den Berg CDA.
Worden geacht te hebben tegengestemd.
Ja, dat moet toegevoegd worden. Dan moet er nog even toegevoegd worden waarschijnlijk.
Wordt genoteerd. Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, wat betreft het vragenrecht, vorige keer heb ik gevraagd naar de fietsenstallingen in Borgkwartier. En wij zijn bij de opening geweest en tot onze verbazing zagen we dat er fietsenstallingen of fietsenrekken op de toch al te kleine speelplaats staan. En ik wil toch van de gelegenheid gebruik maken om aan de wethouder te vragen om zo snel mogelijk een speelplaats te laten zijn en geen fietsenstalling.
De wethouder heeft het ongetwijfeld gehoord en hij zal het meenemen. Verder nog over de besluitenlijst kan zo worden vastgesteld met in achtneming van datgene dat is opgemerkt door de heer Kremers. Al dus besloten. Dan het vragenrecht. Daarvoor hebben zich twee leden van uw raad gemeld. Ik geef allereerst het woord aan de heer Brink, gemeentebelang.
Dank u wel, voorzitter. Er betreft hier een artikel in de krant afgelopen of voor het afgelopen weekend over de afvalinzameling van bedrijven. Er is gebleken dat de gemeente ten onrechte van bedrijven afval inzamelt. En men is daarachter gekomen, ongeveer eind september heb ik begrepen. En de mensen die het betreft is toegezegd of aangezegd dat ze per 1 november een nieuwe afvalverzamelaar moesten zoeken. Reacties in de krant waren ook dat dat erg kort dag is om dat een en ander te regelen. Vraag van gemeentebelangen is dan ook om die regeling te verlengen, eventueel 1 december of mogelijkerwijs tot 1 januari. Het lijkt ons wel zo hoffelijk tegenover de bedrijven die het betreft om ze even wat meer tijd te gunnen. Dank u.
Voort is aan de heer Vrieling. Kan vanaf die plaats.
Ja, voorzitter, die krantenberichten die heb ik ook gelezen. De kwestie is deze dat een ongeveer 250 adressen zijn aangeschreven. Dat we tot nu toe bij mij weten ongeveer 10 opmerkingen terug hebben gekregen. En dat vind ik een alleszins overzienbaar aantal. Dus ik ga op dit moment niet toezeggen om die termijn op te rekken. Dat lijkt me dat wanneer het overgrote deel blijkt zich hiermee uit de voeten te kunnen, dat daar geen aanleiding toe is. Mochten er echt ongelooflijke knelpunten ontstaan in hele specifieke individuele gevallen, dan zullen we daar op een gepaste wijze mee omgaan.
De heer Van Nes, gemeentebelang.
Ja, toch even een aanvullende vraag in deze. Dit doet me heel sterk denken aan de afgelopen rond het Corso. Toen was een bijzonder kort dag dat het Corso voor verdomme feiten werd weggesteld. Nu heb ik geconstateerd dat de ondernemers bij het brief van 30 september te horen hebben gekregen dat ze voor het laatst op 31 oktober gebruik kunnen maken van de regeling zoals die op dit moment van toepassing is, al dan niet terecht. En opnieuw valt het mij op dat het communicatief nogal wat tekort schiet. Wat is daar de reden voor dat het zo korte termijn gebeurt? Daar gaat het mij eigenlijk om. En opnieuw moet ik stellen dat u hun wel weer heel erg slecht in de markt zet. Niet voor niets kopte het nieuwsblad weer van dat de bedrijven staan te springen. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt.
Ik beschouw dit als de tweede termijn van de vraag van de heer Brink. Het woord is aan de heer Vrieling.
Ja, dat van die springende kop heb ik niet gezien, voorzitter. Maar het zou kunnen hoor. Maar nogmaals, ik heb net aangegeven wat daadwerkelijk de bij ons bekende omvang van de problematiek is. Als we nog even terugkomen op het Corso overigens. Kijk, u kunt hier in de raad op een gegeven moment er wat van vinden. Vervolgens blijkt het Corso prima uit de voeten te kunnen met wat er aan de hand is. En heb ik naderhand ook van het Corso geen enkele opmerking gehoord dat het de gang van zaken tot problemen geleid heeft. Dus u moet wat mij betreft ook geen problemen in de wereld brengen daar waar ze niet of nauwelijks zijn. Dus ik heb geen behoefte om dit verder op te blazen. En het blijkt gewoon voor het overgrote deel van de gevallen geen enkel probleem te zijn. En voor mensen die geen problemen hebben, ga ik ze niet maken.
Het woord is aan de heer Prins, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat over de revitalisering van Fledders. Dat project loopt al een tijdje. En daar is ook al nodige reacties vanuit de wijk gekomen. Nou is er vorige week een brief verstuurd door de gemeente en bij de bewoners in de bus gevallen dat de werkzaamheden zullen starten in week 40 en week 41. En dat is dezelfde week als dat de brief bij de mensen in de bus lag. Terwijl er op dat moment nog afspraken liepen en het college had aangegeven dat dat men af zou willen van alle verschillende afspraken die er zijn met verschillende bewoners over gebruik van tuintjes en dergelijke stukjes gemeentegrond. En dat de werkzaamheden pas zouden beginnen als die persoonlijke gesprekken hadden plaatsgevonden. Nu hebben deze gesprekken nog niet plaatsgevonden. Het groen structuurplan is nog niet officieel. En hierdoor ontstaat er onrust bij de bewoners. En hoe wil het college deze onrust oplossen en op welke termijn?
Het woord is aan de heer Assies.
Ja, die onrust is bij ons in elk geval niet bekend, laat ik het zo stellen. Dus het geldt misschien een beetje hetzelfde als bij de heer Vrieling. We moeten ook voorkomen omdat we steeds via onrust gaan communiceren. Het is zo dat het college eruit is hoe we het gaan aanbieden aan de mensen die nu een stuk gemeentegrond in gebruik hebben. Die vorm zal zo snel mogelijk gecommuniceerd worden en die is vrij simpel. Die komt erop neer dat er voorgesteld wordt om een gebruikersovereenkomst te sluiten zonder kosten. Maar wel de mogelijkheid voor de gemeente om bij de nutsvoorziening te kunnen. Of men kan de grond kopen tegen de normale stippengroenprijs. Daar komt het op neer. Dat zijn de twee modellen. En dat kan dus individueel afgehandeld worden.
Maar waarom wordt dat dan niet tegelijkertijd, of zoals de toezegging was, dat niet op dat moment gecommuniceerd?
Ja, maar goed, het ene situatie vraagt soms via ander overleg iets meer tijd in het kader van de juridische consequenties dan het andere. En als we alles volgordelijk moeten doen, dan zetten we het heel erg in de tijd op achterstand. Hetzelfde geldt voor de vijvers. De opzet was dat we in september zouden beginnen, maar we hebben alsnog een flora- en faunaonderzoek gedaan. En daar is dus uitgekomen dat we nogal wat rode lijstsoorten in sommige delen van de vijvers hebben. Dus ja, dan moesten we toch weer een ander plan maken. Ja, en op dat moment loop je daar tegenaan. Dat kun je niet altijd voorzien. En we hebben gezegd, hoe gaan we daarmee om? Het is niet in de bedoeling om die vijvers waar het in zit niet te doen. Maar je moet daar wel dingen sparen. Dus dat gaf weer een extra complicatie. En dat komt voor. Ik kan niet alles in de tijd precies uitzetten. Maar ik denk dat we ook moeten voorkomen dat mensen... ik heb duidelijk toegezegd dat er zo snel mogelijk uitleg komt wat de mogelijkheden zijn. En in het kader van de uitvoering heeft het niet gelijk consequenties voor hun eigen grond. Dat moet ook heel eerlijk zijn. Wat gecommuniceerd is, is puur wat de gemeente nu ook in onderhoud heeft. Dus we praten niet over onderhoud van de tuinen die mensen nu zelf hebben.
Tot zover agenda punt 4, het vragenrecht. Gaan wij over naar agenda punt 5, dat geen betrekking heeft op agenda punt 14. Bestemmingsplan kleine kernen. Zoals ik net gemeld heb, zijn er 4 insprekers die van de gelegenheid willen gebruikmaken vanavond. U heeft ook een schriftelijke reactie gehad van mevrouw Voogd. Die komt vanavond niet inspreken, dus daar zult u het met de schriftelijke reactie moeten doen. Ik hecht eraan nog even te melden dat alle 4 de insprekers en ook de schriftelijke inspraakreactie alle hun plaats hebben gehad in de inspraaknotitie die vanavond ook aan de orde is. En die nadat de termijn is afgelopen, na de 6 weken, alsnog tot een verdere besluitvorming moet leiden. Dus ik denk wel dat we vanavond de discussie zuiver moeten houden in de zin dat we de inspraaknotities wel aanhoren, maar dat op een later moment de definitieve besluitvorming gaat plaatsvinden. Maar het is uiteraard aan u om dat verder in te vullen. Ik geef als eerste het woord aan de heer Van Kammen uit Eelderwolde.
Is niet aanwezig.
Niet aanwezig. U heeft dat gekregen, dan beschouwen we dat als uw bijdrage, dank u. Dan het woord aan de heer Wiersma uit Zeegse. U krijgt 5 minuten voor uw bijdrage. Ik verzoek u hier te komen staan. En als u de rode knop indrukt, dan doet de microfoon het.
Ik had gerekend op 3, was mij verteld, dus...
We hebben ruimte.
Goed. Meneer de voorzitter, geachte leden van BMW, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Ik wil vandaag inspreken over de toekomst van het verscholen dorp in het bosgebied van Zeegse, waar zo'n 110 zomerhuizen, CQ-landhuizen staan, die in grote mate permanent bewoond worden. Als dat goed is, dan hebben de raadsleden ook een kaartje gekregen, ontvangen van mij, plus een lijstje waarop ook die huizen zijn aangegeven. Al deze zomerhuizen liggen in de ecologische hoofdstructuur, maar geen van deze zomerhuizen ligt in het Natura 2000 gebied. Bewoning van deze zomerhuizen was gedurende 50 jaar geen probleem. Echter in het midden van de jaren 80 meldde de gemeente aan permanente bewoners dat ze hun zomerhuis moesten ontruimen op straffen van een dwangbevel. Dit leidde tot de oprichting van een vereniging van bosbewoners die zich hevig verzetten. En met succes. Het resultaat was een blauwe lijst met permanent bewoonde zomerhuizen per 6 februari 1992. Deze blauwe lijst maakte later onderdeel uit van het nieuwe bestemmingsplan. Maar er was ook iets anders aan de hand. Ik lees nu een brief voor van de gemeente uit december 1993. Geachte bosbewoners, tot onze spijt moeten wij u meedelen dat het ons is gebleken dat in het vigerende bestemmingsplan een verbodsbepaling ontbreekt op het permanent wonen in een zomerhuis. Dit betekent dat de gemeente geen rechtsgrond heeft voor handhaving. De gemeente werkt thans aan een herziening van het bestemmingsplan waarin deze verbodsbepaling wel is opgenomen. Dit betekent dat, indien u voor het van krachtvorming van dit plan bent ingeschreven in de gemeente, u een objectgebonden permanent woonrecht krijgt. Het feit dat u mede-eigenaar bent van een woonverblijf elders doet niet ter zake. Wij hopen u naar genoegen te hebben ingelicht. U begrijpt dat waarschijnlijk wel. Deze brief is nooit geschreven. Er is geen enkele brief geschreven. Maar zo is het wel gegaan. Het eindresultaat was dat met name eigenaren van zomerhuizen die via hun vereniging van bosbewoners op de hoogte waren van de hoed en de rand permanent woonrecht kregen. eigenaren die niet waren gaan wonen in een zomerhuis omdat ze dachten dat het verboden was, of die zich niet hadden laten inschrijven voor 19 oktober 1995, omdat ze niet wisten dat dat hen permanent woonrecht zou opleveren, visten achter het net. Rechtvaardig? De conclusie lijkt mij duidelijk. De gemeente heeft destijds niet netjes gehandeld ten aanzien van de bewoners die niet waren aangesloten bij een vereniging van bosbewoners. De gemeenteraad zal moeten overwegen dit onrecht ongedaan te maken. En besluiten dat, gezien de voorgeschiedenis en het feit dat 65% van de eigenaren van zomerhuizen permanent woonrecht heeft, dit recht ook toe te kennen aan de resterende 35%. Dit betekent overigens niet dat dit gebied de bestemming woning krijgt. Dat kan niet vanwege het ecologische hoofdstructuur. Het houdt de bestemming recreatie, maar wel met alle voordelen en nadelen van dien voor de bosbewoners. Het voorgestelde besluit zou ook in de geest zijn van het schrijven van de minister van 11 november 2003, waar omzetting naar een woonbestemming wordt gesuggereerd in een situatie waarin een complex van recreatiewoningen in grote mate illegaal wordt gewoond. In Zeegse gaat het om een in grote mate van legale bewoning van zomerhuizen. In zo'n situatie lijkt toekenning van het permanent woonrecht aan een ieder nog meer voor de hand liggend. Ten slotte dit. Uit jurisprudentie blijkt dat bevoegd gezag bij vaststelling van een bestemmingsplan, de gemeenteraad dus, een verre afweging moet maken tussen het algemeen belang en het persoonlijk belang bij een besluit over de beperking van het ongestoorde woonrecht zoals dat gegarandeerd wordt in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De vraag is dan ook aan u. Wat is het algemeen belang van beperking van het woonrecht op de resterende zomerhuizen? Wat is het algemene planologische belang? Ten slotte, toekenning van het permanent woonrecht aan de resterende zomerhuizen zal niet leiden tot een tekort aan recreatiewoningen in Zeeze. Nu er vergevorderde plannen bestaan om op het voormalige caravanpark Molenkamp zo'n 50 tot 100 chalets te gaan bouwen. Ik dank u.
Bestaat er bij u nog behoefte aan een toelichtende vraag aan de heer Wiersma?
Ja, Kremers.
De heer Kremers, CDA.
Ja, voorzitter, ik heb één vraag. U heeft het over 65% van de eigenaren van zomerhuizen die een woonbestemming hebben.
Oh,
ja, geeft niet hoor. Ja. Maar is dat een objectgebonden toestemming of is het een persoonsgebonden toestemming?
Als u even kijkt naar het kaartje wat u ook gekregen moet hebben. Iedereen moet gekregen hebben. Ik heb dus een kaartje gestuurd. De huizen die op, laten we zeggen, het kaartje van Zeeuwse in blauw zijn aangegeven, dat zijn de objectgewonnen permanent bewoonde huizen. En in het rood, dat zijn de mensen die dus een gedoogrecht hebben gekregen. En die 65% slaan dus op objectgebonden permanent woonrecht.
De heer Kruijbrink.
Ja, ik verwond mij hier een klein beetje. Het gaat hier over een update van een aantal bestemmingsplannen. Maar in 2003 is dit door de Raad besloten. Hoe om te gaan met die woningen. Ook het feit dat, laat ik zeggen, de rode woningen die u heeft, op het moment dat ze verkocht worden, vervallen ze weer naar de recreatiesector toe. Dus eigenlijk vraagt u nu aan ons om terug te komen op een raadsbesluit wat deze raad in 2003 reeds genomen heeft. Is dat correct?
Heer Wiersma.
Nee, dat is volgens mij niet correct. Kijk, bij het ontwerp van een nieuw bestemmingsplan heeft de raad, denk ik, de plicht om te kijken of het huidige bestemmingsplan voldoet aan alle eisen die men stelt. En men kan dus ook in een nieuw bestemmingsplan, dat is de opzet ook, in dingen gaan veranderen. Wat in 2003 besloten is, is, dacht ik destijds, gewoon het advies van de minister te volgen in zaken het toekennen van, laten we zeggen, een persoonlijk gedoogrecht. En toen ik destijds, en ik meen januari 2005, een keer gesproken heb met u, en dat ging destijds over, laten we zeggen, de situatie van die flyer, toen bleek mij ook uit discussies met u, de raad, dat de meeste mensen geen idee hadden hoeveel mensen eigenlijk permanent woonrecht hadden dat. Dus in die situatie ging het dus niet over het permanente woonrecht, maar over het gedoogrecht.
Dank u wel. U kunt gaan zitten. U krijgt wellicht na de eerste termijn sowieso de mogelijkheid om nog kort een nadere reactie te geven. Het woord is aan de heer De Groot uit Zeien. Ook u krijgt 5 minuten.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, leden van de raad, dames en heren. Met mijn echtgenote en onze dochter met haar partner kochten wij 3 jaar geleden de thans door ons vieren bewoonde boerderij, toen nog Hooidijk 1 geheten. Inmiddels gesplitst in Hooidijk 1 en, Hoofdstraat 1 en Hooidijk 2. Er zat agrarische bestemming op en daar hadden wij groot belang bij. Ons plan is namelijk om na de verbouw van de boerderij, waar we nog steeds mee bezig zijn, paarden te gaan fokken en te gaan verzorgen. Aangezien er 6 hectare grond bij de boerderij ligt, is er voldoende ruimte voor een volwaardige paardenhouderij. Ten tijde van de koop waren boerderij en directe omgeving bepaald geen reclame voor de entree van zijen. Door de verbouwing van de boerderij is hier al veel verbetering in gekomen. Voor erf en tuin rondom de boerderij maakte landschapsbeheer Drenthe voor ons een ontwerp, passend in de stijl van onze Drentse zogenaamde ontginningsboerderij uit 1917. Veel hiervan is al uitgevoerd. En het beeld vanuit Peest en vanaf de Hooidijk komend is nu fraai te noemen. Maar aan de zuidzijde is dat nog niet het geval. De lelijke lichtboksenstal met asbest dakbedekking willen wij in de toekomst vervangen door een beter in het landschap passende Drentse kapschuur. De niet meer in gebruik zijnde, eveneens verroeste en lelijke mestsilo, liggende tegen de paardenbak aan, die willen wij zo snel mogelijk afbreken en vervangen door een kleine houten schuilstal. Ik heb voor de leden van de raad 2 foto's bijgevoegd. En dan ziet u dus de bestaande silo, 6 meter hoog. En die zouden we willen vervangen door een schuilstalletje, 2 meter hoog, van beperkte omvang. Voorbeeld stamt uit Peest. Volgens de ambtenaren waar ik hiermee gesproken heb, hier binnen de gemeente, is dat inderdaad landschappelijk gezien een grote verbetering. Maar zeggen zij dan direct daarna, ja, regels zijn regels en dit kan niet. Van gemeentezijde is ons namelijk ambtelijk te verstaan gegeven dat hetgeen wij afbreken niet in dezelfde omvang herbouwd mag worden. En dat komt door het laten vervallen in het bestemmingsplan van de agrarische bestemming die toen wij dus kochten, nog op de boerderij rusten. De lichtboksenstal en de mestsilo zijn samen ongeveer 800 vierkante meter. En we zouden terug moeten naar pakweg 200 vierkante meter. Door die bestemmingsplanwijziging. Maar met die oppervlakte is het voor ons niet mogelijk een paardenhouderij te beginnen. En dan word je eigenlijk min of meer gedwongen om de huidige lelijke bebouwing te laten staan. Hetgeen ons inziens uit landschappelijk oogpunt zeer ongewenst is. En als coördinator van de werkgroep Zijewiek, die al meer dan 25 jaar actief is in het verfraaien van de woon- en leefomgeving van Zijen, dan kunt u zich voorstellen dat het mij enorm zou spijten als ik dat niet eens op mijn eigen erf zou kunnen doorvoeren. En daarom verzoek ik de raad bij deze om het ons toch mogelijk te maken om onze verbeterplannen uit te voeren. Ik dank u voor uw aandacht.
Ja. Vanuit de raad nog behoefte aan een toelichtende vraag. De heer Meerman, GroenLinks.
Ja, ik heb een vraagje. U geeft aan dat toen u de woning kocht er sprake was van een agrarische bestemming. Het college geeft aan dat die bestemming er toen al af was. Was u daarvan op de hoogte?
De heer De Groot.
Die bestemming die was toen nog agrarisch. In de inspraaknotitie heb ik gelezen dat met het splitsen van de woning, ja, misschien automatisch, maar goed, dat is ons helemaal ontgaan, is ons ook nooit meegedeeld, de agrarische bestemming eraf ging. Dat splitsen van de woning is pas gebeurd toen wij daar al 1 jaar of 1,5 jaar woonden.
Nee, maar u geeft aan van, de gemeente geeft aan het moment dat de woningen gesplitst worden, of werden, toen was de agrarische bestemming er al af. Heeft u dat getoetst?
Dat bestrijd ik, dat is niet zo. Toen we de woning kochten, stond er nog agrarische bestemming op. Ik heb dat zelf hier ten gemeentehuize nagegaan in het bestemmingsplan.
Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, eigenlijk in aanvulling wat meneer Meerman ook naar voren brengt. Was u niet op de hoogte van het feit dat die bestemming veranderde? En hoe is dat gegaan? Dat moet dan toch wel ja, op een of andere manier duidelijk gemaakt zijn aan u.
Er is op een gegeven moment overleg geweest tussen ons en de ambtenaren over het splitsen van de woning. Iets waar wij tegen waren, want naar ons idee wonen we gewoon met mijn dochter onder één kap. En bij het splitsen van die woning is ons verteld dat er een nieuw bestemmingsplan Kleine Kernen in voorbereiding was. En dat in dat bestemmingsplan de agrarische bestemming eraf zou gaan. En dat we op dat moment daartegen bezwaar zouden kunnen maken.
En nu het logische vervolg op die vraag.
Het woord is aan de heer Kremers, CDA.
Mijn excuses.
Je mag zo meteen hoor. Meneer de Groot, ik heb de reactie van het college gelezen richting u op uw inbreng. U heeft natuurlijk al eerder dit ook aan het college kenbaar gemaakt. En ik lees het even voor de luisteraars. De heer de Groot geeft aan samen met landschapsbeheer Drenthe te werken aan een inrichtingsplan voor het totale perceel. Zodra deze plannen uitgewerkt zijn, gaan wij graag met de heer de Groot in overleg om te kijken in hoeverre en hoe wij hier eventueel medewerking aan kunnen verlenen. Op basis van een bedrijfsplan zullen naast planologische aspecten ook de milieuaspecten bekeken worden. Ik heb dit opgevat als een stukje maatwerk richting uw verzoek. Moet ik uw inbreng nu uitleggen als dat u daar geen vertrouwen in hebt? En overigens is dit ook een vraag richting de wethouder, denk ik, hoe die daar tegenaan kijkt.
Ik heb alle vertrouwen in deze gemeente. Alleen, wij hebben dus een aantal gesprekken gevoerd met ambtenaren hier ter gemeentehuizen. En daarin werd duidelijk gezegd, luister hier, als de agrarische bestemming er straks af is, dan is het zo dat je niet dezelfde oppervlakte mag herbouwen die wordt afgebroken. Daar gaat het om. En men heeft inderdaad ook gezegd van kom TZT als je inderdaad zover bent dat je die lichtboxenstal wilt afbreken en vervangen door een kapschuur. Kom dan met dat plan en dan kijken we daar weer naar. Maar het gaat nu om het bestemmingsplan. En ik heb ook in het bestemmingsplan gelezen dat gezien onze erfoppervlakte dat wij en dan mijn dochter twee stuks dus zeg maar maximaal per persoon 100 vierkante meter mogen bebouwen aan, aan opslagruimte. Dus ja, dat is voor ons een geweldige achteruitgang die wij niet hebben ingecalculeerd toen wij de boerderij kochten. En het gekke is dus dat ik in de inspraakreactie wel lees dat als we het huidige spul laten staan, dan mag dat wel. Dan denk ik, ja, ben je dan landschappelijk goed bezig?
Tot slot de heer Kruijenbrink.
Ja, dan heb ik nog één logische vervolgvraag. U gaf aan van dat bij de splitsing de agrarische functie zou vervallen, dat er een bestemmingsplanwijziging zou komen en dat u daar bezwaar tegen zou kunnen maken. Ik begrijp dat u dat nooit meegekregen heeft. Of althans nooit de mogelijkheid heeft gehad om bezwaar aan te tekenen.
Dan heeft u mij niet goed verstaan, denk ik. Er is mij ambtelijk toen verteld dat pas op het moment dat het huidige, of dit bestemmingsplan waar we het nu over hebben, in de inspraak zou komen, dat we op dat moment konden reageren op de wijziging van de bestemming. Nu lees ik in de inspraaknotitie dat die bestemming eigenlijk al gewijzigd is, tezamen met de splitsing van de woning. En dat is, of het is mij totaal ontgaan, of het is ons niet meegedeeld, of het is onduidelijk meegedeeld, ik weet het niet, maar wij hebben er niet op kunnen reageren.
Dank u wel. Dan gaan wij naar de derde mondelinge inspraak vanavond. Mevrouw Scheepstra uit Ieden. Ook voor u maximaal 5 minuten.
Dank u wel. Goedenavond, leden van de raad. Mijn naam is Marieke Scheepstra. Ik ben een van de dochters van Jan Scheepstra. Die zit ook in de zaal. Hij heeft mij gevraagd om hier het woord te voeren. Vandaar dat ik voor u sta en hij niet. Mijn vader is bij de inspraakavond geweest enige tijd geleden. En heeft daar eigenlijk 2 punten aangegeven. Het eerste betreft het pand aan de Norgeweg 106 in Ieden. Daar wonen zij, daar hebben ze ook hun installatiebedrijf. Mijn vader heeft op die inspraakavond aangegeven, is het jullie opgevallen dat mijn hooilijn toch zo ver naar achteren ligt, vergeleken met die van de buren en eigenlijk met die van het rest van het dorp. daar is toen instemmend op gereageerd en ook zeker niet afwijzend op gereageerd. Daar is een reactie op gekomen en daarin lezen wij dat meneer Scheepscha dat terecht opmerkt. En dit komt omdat de woningen van de directe buren dichter op de weg staan en voorgesteld wordt om daar niet van af te wijken. Kort samengevat. Wat ons verbaast en wat wij erg jammer vinden is dat daar geen nadere toelichting op gegeven is. Want wij weten eigenlijk niet waarom dat niet verder naar voren gelegd kan worden. Het pand staat er al erg lang. Het bedrijf staat er sinds 1920, als ik me niet vergis. Daarvoor stond er een fabriek op dezelfde plek. Dus ruim 100 jaar geleden is die rooilijn daar ooit op die manier vastgelegd. En het lijkt mij toch niet dat enkel op basis van besluitvorming van ruim 100 jaar geleden dat daarom wordt gezegd van we stellen voor om het niet verder naar voren te leggen. De reden waarom mijn vader of mijn ouders daar belang bij hebben is dat zij in de toekomst wellicht een nieuw pand willen bouwen. De bestemmingsplan wordt voor de komende 10 jaar vastgelegd, dus op dit moment is er reden om daar op deze avond inspraken over te hebben. Nou, zoals ik al zei, de rest van het dorp heeft de rooilijn zo ongeveer allemaal aan de straat. Met name de naastgelegen buren hebben dat ook. Dus het valt gewoon heel erg op dat dat veel verder naar achter is. Wat daarbij meespeelt is, mijn vader is eerder bij de gemeente geweest om in een open gesprek te praten over het pand en over de voortzetting van het bedrijf. Hij heeft toen gesproken met meneer Henry Vos, teamcoördinator planontwikkeling. Die heeft in een e-mail een reactie gegeven op dat gesprek en hij heeft aangegeven dat het bespreekbaar zou kunnen zijn dat voor maximaal 2 woningen in het lint, vergelijkbaar met de directe buren aan de oostzijde, een nieuwe bebouwing zou kunnen plaatsvinden. Dat is een beetje verwarrend, want die buren aan de oostzijde hebben de rooilaan aan de straat. Die hebben het pand zo goed als aan de straat staan. Dus het is ons niet helemaal duidelijk waarom zonder nadere motivatie wordt gezegd, voorgesteld wordt om het niet te veranderen. Daarnaast is er nog een weiland, achterin ieder zoals we dat noemen, aan de Noorderweg 156 en 158. Dit is in gebruik voor agrarische doeleinden. Nou, waar komt het op neer? Het is een stuk grond, een aanzienlijk stuk grond, alleen veel te klein om daar echt iets mee te kunnen. Er staat een paard op dit moment, dus dat is een agrarisch doeleind, denk ik. Daar kan eigenlijk ook verder niks mee gebeuren. Mijn ouders hebben hier eerder om verzocht. Zij willen daar heel graag bouwen. Niet zozeer om daar zelf te gaan wonen, maar omdat ze graag eventueel willen verkopen of om wat voor reden dan ook. Ik denk ook dat daar echt belangstelling voor is in Ieder, weet ik eigenlijk wel zeker. In Ieder is altijd nog steeds veel belang bij meer bouwgrond. Met name omdat de doorstroom dan wat meer gestimuleerd kan worden. Er is wat weinig mogelijkheden voor starters, denk ik. Als reactie wordt er gegeven vanuit de gemeente van nieuwe planologische ontwikkelingen worden in het nieuwe bestemmingsplan niet meegenomen. Dit is eigenlijk, wordt zoveel mogelijk vastgesteld wat nu toch al geldt. Onze vraag is dan eigenlijk van, goh, als dat op dit moment niet mogelijk is, wanneer zou dat dan wel kunnen? Moet er dan weer 10 jaar gewacht worden voordat daarover gepraat kan worden? Of is het überhaupt niet mogelijk? De reactie gaat ook over de cultuurhistorische waarde en een doorkijk. Nou ja, daar is ook al eerder door mijn ouders van aangegeven, hè, mocht daar ooit gebouwd kunnen worden, zij staan altijd open om daarbij de cultuurhistorische waarde zoveel mogelijk in acht te houden. Zodanig hè, dat niemand daar verder last van heeft. Dat is mijn reactie.
Nog behoefte aan een toelichtende vraag van uw zijde? Zo niet, dank u wel. Dan gaan wij over tot de eerste termijn. Nogmaals van mijn kant, het is een akkoord, kort besprekenstuk, dus daar zou ik u ook op willen wijzen. Wie wenst het woord te voeren op dit agendapunt, agendapunt 14?
Kalk.
Ik geef het woord aan de heer Kalk.
Voorzitter, ik dank u zeer. Ik loop mijn opmerkingen even door aan de hand van de inspraaknotitie. Dat is voor de wethouder ook makkelijk en ik zal steeds het nummer van de pagina noemen. Ik begin even met de opmerking van mevrouw Scheepstra als laatste inspreekster. Ik moet inderdaad constateren, en ik maak er ook nog een algemene opmerking over, dat hier louter wordt beschreven in het antwoord van de gemeente hoe de toestand is, maar er wordt geen verklaring gegeven. Iedereen kan zien op het kaartje dat de rooilijn nogal verspringt. Dat geldt niet alleen bij het onderhavige perceel, maar dat geldt ook bij andere percelen. Dus misschien dat de wethouder in aanvulling op dit dictum dat toch wat helderder kan toelichten. Een algemene opmerking daarbij, voorzitter, en dat geldt voor meer passages die hier cursief gedrukt staan in dit stuk, dat ik het af en toe nogal wollig vind. Ik zal u daar zo meteen ook een voorbeeld van geven. Andere opmerking betreft de situatie in Midlaren. Daar wordt door de vereniging verzocht om een gebouwtje. Nou is Midlaren niet een heel groot dorp, maar ik kan me voorstellen dat wanneer er een sportveldje is, dat men ook daar wel een gebouwtje wil hebben. Ik begrijp niet recht wat nou het antwoord van de gemeente inhoudt. Ik ga ervan uit dat bedoeld wordt dat er een kleine berging kan komen, maar ik heb de indruk dat de mensen in het dorp iets meer vragen. En mijn vraag is daar niet een soort middenweg te bewandelen, zodat toch grosso modo aan de verlangens tegemoet kan worden gekomen. Dan ga ik naar pagina 13. En dat betreft dat is ook een inspraakreactie op van de familie De Groot. Er staat even onder het midden cursief, de heer De Groot geeft aan samen met landschapsbeheer Drenthe enzovoort het totaal perceel te willen bekijken. En dan wordt er gezegd, zodra de plannen zijn uitgewerkt, zal er overleg met de heer De Groot plaatsvinden enzovoort. Wat mij nu niet helemaal duidelijk is, wat is de intentie van deze opmerking van het college? Want als je de situatie de facto bekijkt, dan staan er een paar minder fraaie gebouwen. De heer De Groot heeft het voornemen om die beide te vervangen door iets wat er beter uitziet. Alleen de norm van 200 respectievelijk 800 vierkante meter staat in de weg. Moet ik nu de opmerking zoals die hier staat zo lezen dat door de gemeente een poging wordt gedaan om daar bijvoorbeeld in te middelen? En dat bedoel ik nou met dat cryptische taalgebruik. Dit is een beetje onduidelijk. En ik zou graag willen dat in door dit soort ambtelijke stukken gewoon een beetje klip en klaar wordt geantwoord. Dat is voor de mensen ook veel duidelijker. Dan gaan we naar bladzijde 17. Dat betreft de inspraakreactie van de heer Wiersma. We hebben ook een schriftelijke reactie gehad van mevrouw Voogd. En ik wou eigenlijk even mij beperken tot de laatste opmerking van mevrouw Voogd, die nogmaals, en daar gaat het eigenlijk ook om, dat is de hamvraag, op tafel legt, waarom is nou voor de ene categorie er een soort legalisatie, 2/3 en een ander deel, 1/3 niet. En wellicht kan de wethouder dat nog eens heel duidelijk uitleggen wat nou het kernverschil in deze is. En tenslotte, voorzitter, hebben we nog bladzijde 22. Dat betreft de situatie van de familie van Kammen in Eelderwolde. Dat betreft een opmerking van de Vrom-inspectie. En dat gaat over de archeologische monumentenkaart. En dan geeft u daar onderaan de bladzijde de volgende zin. Wij zullen hierover contact opnemen met het Drents Plateau en het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig aanpassen. Mijn vraag is dan, wat is daarbij de inzet? In welke zin wilt u dan tot aanpassing komen? Dat is het, voorzitter.
De heer Stel, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik herhaal eigenlijk wat ik bij een vorige actualisatie ook heb gezegd. En dat is dat er over het algemeen toch wat misverstand bestaat over de actualisatie op zich. Het is een in kaart brengen van de bestemming die op dit moment heeft. Als ik even kom met mevrouw Scheepstra, die namens haar familie heeft ingesproken, dan is dat een idee, een wijziging op het bestaande gebruik op dit moment. Dus dat zijn aparte procedures die gevolgd moeten worden om uiteindelijk dat te verwezenlijken. Dat geldt ook voor de zomerhuisjes, voorzitter. De heer Kalk stelde daar een vraag over. Ik had die vraag amperlijk bij de organisatie gesteld. Daar heb ik een antwoord op gegeven, maar ik wacht maar af wat de wethouder de vraag beantwoordt. Maar het is wel een procedure die we met elkaar hebben vastgesteld, kort samengevat. Dan kom ik bij het inspraaknotitie van de heer van de familiekammen. Ook daar hebben wij als raad een afspraak over gemaakt. En als daar in dit geval is het de oppervlakte van de bebouwing en de aantal vierkante meters bijgebouwing. Als wij daar hebben met elkaar vastgesteld dat het 100 vierkante meter is, moet dat meer worden. Dan zullen we daar een apart raadsbesluit over moeten nemen. Dus kan er absoluut niet bij de actualisatie worden meegenomen. En bij het verhaal van de heer De Groot, voorzitter, daar heb ik wel een vraag. Ik had begrepen dat de bestemming van agrarisch naar wonen is gebeurd op het moment van overdracht, dus bij de aankoop van het pand. En wanneer de familie De Groot een paardenfokkerij of wat voor vorm van paardenhouderij ook wil houden, dat daar een aanvraag kan worden ingediend middels een bedrijfsplan en dat dan de bereidheid is om daar weer een agrarische bestemming op te leggen. Graag een reactie van het college of dat de juiste constatering is. Dank u wel.
De heer Meerman, GroenLinks.
Voorzitter, even in aansluiting wat de heer Stel naar voren brengt. Ik zou nog graag van de wethouder willen horen wat ten aanzien van De Groot, wanneer die agrarische functie bestemming exact is komen te vervallen. Want ik heb die vraag ook al eerder gesteld aan de ambtenaar en mij is doorgekomen dat al voor de splitsing de bestemming er al af was. Maar ik zou willen weten of de heer De Groot dat had kunnen weten vooraf. En dat is wel van belang en context van zijn paardenhouderij. Dank u wel.
Dan de heer Kruijenbrink, Leefbaar Tinalo.
Ja, dank u wel. Er waren een paar sprekers voor mij, dus dat scheelt mij weer wat tijd. Een van de dingen die mij opviel was inderdaad dat een van de bezwarenmakers, of insprekers althans, bezwaren maakte omdat het GBK, ik mag geen afkortingen gebruiken, de plankaart die hier aan ten grondslag ligt niet zou kloppen. En er stond toen dat er waarschijnlijk opnieuw naar gekeken zou worden en ingemeten zou worden. Ik neem aan dat voordat we hier vanavond een besluit nemen, volgende keer een besluit nemen, dat die werkzaamheden uitgevoerd zijn. Want die zijn natuurlijk wel van belang voor de actualisering van dit plan. Waar ik wel mee zit, en ik weet dat we het hier niet over wijzigingen hebben, maar ik wil het toch meegeven. Ik vind, we praten hier over een actualisering van het gebruik en iemand heeft een aantal vierkante meters momenteel in gebruik. Dat is actueel. Dan vind ik ook dat je in het kader van dit plan zou moeten kijken dat als, laat ik zeggen, de oude rommel van 800 vierkante meter afgebroken moet worden, dat aan de hand van de actuele situatie, namelijk 800 vierkante meter misschien, dat dat dan ook weer mogelijk zou moeten zijn, want dat is actueel, om 800 vierkante meter terug te bouwen. Ik zou daar heel graag ook een reactie van de wethouder op hebben, want het betreft hier een actualisering. Tot zover.
Heer Kremers, CDA.
Voorzitter, ik zie af van woordvoering omdat bijna alle vragen al gesteld zijn.
Dank u wel. Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, ook in het algemeen. Het feitelijk gebruik geldt ten aanzien van de insprekers, want dat wil ik toch wel even naar voren brengen. En het blijkt dus dat de historie en gedoogsituaties toch hier een lastige rol spelen. En ik denk dat wij toch wel als raad gewoon heel standvastig moeten zijn in wat wij naar voren willen brengen met het actualiseren van dit bestemmingsplan. En de vraag die ten aanzien van meneer De Groot gesteld zijn, die wil ik ook graag stellen van wanneer is nou die bestemming veranderd? Want hier is heel veel onduidelijkheid over.
Het woord is aan de heer Kosmeijer. Koffie even laten staan, komt zo.
Voorzitter, we zijn hier
bezig om een stap te zetten in het uiteindelijke totstandkoming van het bestemmingsplan Kleinere Kernen. En vanavond is de eerste formele stap die dan in die richting gezet gaat worden. Als we dan even kijken naar een aantal insprekers en waar zeg maar ook de inhoudelijke reactie vanuit uw raad meestentijds toegespitst wordt, dan ga ik die even bij langs en dan kom ik nog bij een aantal weer wat meer algemene opmerkingen. En laat ik in ieder geval met één algemene opmerking, de heer Stel zwingelde dat ook al aan, waar het gaat om de aard van de actualiseringsslag van een bestemmingsplan. En dat geeft inderdaad geen ruimte om nieuwe planologische afwegingen op dit moment te gaan maken. En dat verklaart een hoop van de antwoorden zoals die in de inspraaknotitie door de gemeente en niet door de ambtenaren zijn weergegeven. En de eerste waar we dan ook bij terechtkomen is de groot. Daar is vragen over gesteld van wanneer is nu de bestemming er afgerond van agrarisch gebruik. Dat gebeurt op het moment dat uw raad instemt met dit bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan, wat we dus nu in procedure, verder in procedure gaan brengen. Wat is er echter gebeurd? Op het moment van splitsing vervalt de grond om zeg maar bebouwing en wonen toe te staan op het agrarische bouwvlak. Want het was een aan dat uit te oefenen beroep verbonden woonverblijf. Dat was nu niet meer aan de orde. En dus vloeide daar automatisch uit voort dat bij de actualiseringsslag de woonbestemming daarop gelegd werd. Dat is nu in procedure gedacht. Nee, zou u me toestaan even het antwoord af te maken van u dan... Ja, u wilt graag in beeld. Dan komt u samen in beeld. Op dat moment gaan wij die actualiseringsslag in. Toen is er ook aangegeven, maar wij hebben ambities om toch een paardenhouderij daar te gaan stichten en bedrijfsmatig op te gaan zetten. Dan ontstaat er weer een andere situatie. Wat wij toen gezegd hebben is van, zorg nu dat de bedrijfsplannen daar goed onder liggen, zodat wij ook, dat het aannemelijk is dat er echt een paardenhouderij die bedrijfsmatig opgezet wordt, waar je dus in je inkomen van afhankelijk bent, dat onderbouwd wordt, zodat wij daar ook met goed fatsoen een ander verhaal onder kunnen leggen in de lopende procedure. Dus niet een projectplan. Dan zou je kunnen zeggen dat de oude bestemming was tenslotte agrarisch. Als daar nu ook een plan onder ligt die aannemelijk is en goed onderbouwd is, dan gaan we in de vervolgslag daar nog weer een wijziging op toepassen. Maar we hebben wel die plannen nodig om die stap te kunnen zetten. Zodra die plannen er niet zijn, kunnen we die stap ook niet zetten.
Na deze toelichting, de heer Kraaienbrink.
Even heel kort. Ik kan mij voorstellen dat je niet allerlei gebouwen daar neer gaat zetten als jij nu nog niet weet of ze daar legaal komen te staan omdat het agrarisch blijft of niet. Vraagt u nu niet net het omgekeerde of bent u nog bereid dat als die met een bedrijfsplan komt, voordat dit proces afgerond is, dus binnen 6 weken, om eventueel, laat ik zeggen, dan in het definitieve plan wat er komt te liggen, als hij met een goed bedrijfsplan komt, al dus nog te kunnen zeggen van, wij maken er toch agrarisch van? Kunt u dat
nou meer zeggen? Een momentje, mevrouw van den Berg, daar nog een aanvullende vraag bij.
Ik heb nog een andere vraag, want de wethouder heeft uitgelegd dat die agrarische functie eraf ging tijdens het splitsen, maar de verwarring zit hem in de regel die u schrijft. Ten tijde van de splitsing was de agrarische functie reeds vervallen. Dus dat betekent dat het voor die tijd al was.
Dan moet u wel goed lezen, dat is geen mijn taalgebruik, maar de agrarische functie, en dat is wat anders dan de agrarische bestemming. De bestemming valt er pas af op het moment dat het bestemmingsplan wat nu in procedure is door uw raad wordt afgetikt. En als wij in de lopende procedure niet komen tot een bijstelling. En dat is het antwoord in de richting van de heer Kraaienbrink. Wellicht ligt het aan mijn volle taalgebruik. Maar dat is precies wat ik bedoelde te zeggen. Dat wij in de lopende procedure, als daar documenten onder komen te liggen die het aannemelijk maken, die ons overtuigen dat daar een bedrijf kan worden gestart, dat we dan in de lopende procedure die bestemming alsnog aanpassen. Dat moet u niet aan mij vragen, dat moet u aan de heer De Groot vragen, want die moet dat aanleveren. Ja.
Gaat u door.
Dan komen we even bij de andere afweging, die op zich natuurlijk interessant is, maar geen hout snijdt op het moment dat je in die afwegingsprocedure waar wij nu in zitten nog zit. dat omdat het een aantal gebouwen wat daar staat en wat absoluut geen schoonheidsprijs verdient, dat als je dat kunt verbeteren, dat je dan wel dezelfde procedures moet volgen waaraan getoetst moet worden. En als het dus een woonbestemming krijgt, moet je het ook aan die bestemming toetsen. Op het moment dat het een agrarisch bedrijf wordt, krijg je een ander regime en krijg je dus ook een andere toets. En dan kan het niet zo zijn dat als het een woonbestemming blijft, dat dan 800 meter afgebroken wordt, die dan onder het overgangsrecht vallen, dan weer leidt tot een nieuwbouw van ook een omvang van 800 meter. Want dan heeft die bestemmingsplanprocedure niet of nauwelijks nog enige waarde. Dus ik nogmaals leg de uitdaging ook in de richting van de heer De Groot om die plannen verder te brengen, met ons ook te bespreken. En dan hebben we het in de loop van deze procedure nog over een eventuele bijstelling, nadat alles wel is getoetst aan de richtlijnen die daarvoor gelden. Komen we bij de heer Wiersma, die heeft ingesproken over een proces wat heel lang onderweg is geweest en waar de heer Kruijenbrink denk ik ook terecht toch van heeft opgemerkt. Daar is al besluitvorming over geweest. De afwegingen die daar destijds aan ten grondslag hebben gelegen, is toen ook al gemaakt. En dan kom je in deze procedure niet tot een hernieuwde afweging. Ook al stelt de heer Wiersma dat er een brief in 1993 verstuurd had moeten worden, die dus nooit verstuurd is, dan gaat het om de procedure zoals die toen gelopen is, en dan gaat het om de besluiten die in 2003 door de gemeenteraad van Tinalo is genomen. Als steller meent dat dat op onjuiste gronden is gebeurd, dient hij een procedure aan te spannen binnen die context en niet binnen het nieuwe bestemmingsplan wat nu opgesteld wordt en wat louter alleen maar voortborduurt op de besluitvorming zoals die ook in het verleden in uw raad al heeft plaatsgevonden. Dan tenslotte mevrouw Scheepstra die nog heeft gereageerd over dat bouwblok en ook helder aangeeft dat er sprake zou zijn van een nieuwbouwplan. En op het moment dat we het hebben over een nieuwbouwplan, dan krijg je dan een nieuwe procedure, waarbij dan de afweging ook gemaakt wordt van, ligt het dan niet in de lijn, letterlijk en figuurlijk, om dan een nieuw bouwblok toe te staan, meer naar voren, passend in de lijn van het dorp. Dan heb je denk ik een goede onderbouwing en kun je dan. Maar als je dat nu doet en je legt die roerlijn naar voren richting de straatkant, dan ontstaat er dus een bouwblok voor het huis. En zouden initiatiefnemers, ja, en u moet mij niet vragen, zouden ze dat dan zelf willen? Je weet het maar nooit, maar dan ontstaat er een bouwmogelijkheid voor het huis. Dat er een aanbouw komt voor het huis. Dat is wat we niet willen. Als er dus een nieuw plan komt voor een nieuwbouwwoning, dan krijg je op dat moment een afweging en dan een panologische procedure die doorlopend moet worden. Dus voorzitter, als je dan de insprekers, behalve de heer Wiersma, die zal teleurgesteld blijven denk ik, maar de anderen, daar zitten nog mogelijkheden in, alleen er zal een andere weg bewandeld moeten worden. Eén binnen de procedure en één zal echt een afzonderlijke procedure vergen. Dan kom ik nog bij de algemene opmerking van de heer Kalk dat het wat wollig is. Ja, je probeert natuurlijk ook zo goed mogelijk toch antwoord te geven op vragen, maar je moet ook nog binnen de juridische context blijven die zo'n inspraaknotitie nou één keer onderdeel van uitmaakt. Daarom is gelukkig ook voor mij nog een rol weggelegd om u in ieder geval te kunnen bedienen van nog helderder antwoorden dan in de stukken zijn gesteld. Maar nogmaals, absoluut de bedoeling om ook de planvorming verder te brengen, maar ook de behoeften en de aanvragen die er liggen om die ook zo goed mogelijk te kunnen beoordelen.
Voorzitter, las even van de heer Kalk. Textielsoort. Ik had ook nog een vraag gesteld over midlaren.
Heer Kosmeijer.
Daar moet ik nog even. Want dat is daar niet helder aan. Ja, dat was een mooie terminologie die u gebruikte van het middelen. En daar ben ik dan zelf wat terughoudend in, want dan zou het haast gaan betekenen, vraag veel, dan krijg je ongeveer de helft en dan kom je wat. Wij hebben een binnen de bestaande context, en dat is de strekking ook van dit bestemmingsplan, een afweging gemaakt van wat toegestaan is en wat niet toegestaan is binnen de bestaande regelgeving. En nieuwe procedures moeten dan ook die planologische weg vervolgen.
Nou ja, ik heb hier niet over middelen gepraat, wel bij een ander punt. Maar ik heb de indruk dat in het dorp er behoefte is aan een gebouwtje. En uit dit stuk is mij niet duidelijk wat er precies mogelijk is. Maar misschien kunt u het op een later moment als antwoord geven.
Heer Kosmeijer.
Ja, ik stel voor dat wij inderdaad dat punt dan nog meenemen in de verdere procesgang. Nu blijft hij zo staan zoals hij daar staat. En als daar nog nadere afwegingen over te maken zijn, dan zullen we dat in ieder geval nog opnieuw bezien.
Het was de eerste termijn. Zoals al gezegd bestaat er de mogelijkheid voor de insprekers om in tweede termijn nog heel kort een aanvullende reactie te geven als daar behoefte voor bestaat. De heer Wiersma, heeft u nog behoefte?
Meneer voorzitter, ik ben een beetje verbaasd eigenlijk over de reactie van de heer Kosmeijer, want als ik me goed begrijp, goed begrepen heb misschien, dan is een argument dat betreft hier een actualisering van een bestemmingsplan. En er is dus geen ruimte, laten we zeggen, voor nieuwe planologische ingrepen die afwijken eigenlijk van het huidige. Maar dan begrijp ik eigenlijk niet waarom we discussiëren over een voorontwerp bestemmingsplan waarvan ik dacht dat als het aangenomen wordt door deze raad, dat het dan 10 jaar geldig is. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is, ik heb inderdaad het genoegen gehad in 2005, 25 januari 2005, als ik me goed herinner, om hier in te spreken op een punt dat heette dan punt 10, illegale bewoning van zomerhuizen. Toen heeft de heer Kloos ook een heel verhaal gehouden en de conclusie van die avond was, en het presidium was het daarmee eens, er zou een aparte avond georganiseerd worden om er hier nog over te spreken. Nou, voor zover ik weet is de avond er nooit geweest en ik had eigenlijk gedacht, om eerlijk te wezen, dat in het kader van dit voorontwerp bestemmingsplan, dat de gemeente dan een avond zou organiseren om hier nou eens even goed over te praten van wat nu die argumenten pro en contra een permanente bewoning zouden zijn, bijvoorbeeld van het bosgebied in Zeegse. Nou, tenslotte dit. Misschien wel aardig voor u te weten. U weet het huidige bestemmingsplan, dan mag je op dit moment niet permanent in je zomerhuis wonen, tenzij je of permanent woonrecht hebt, of als je een persoonlijke gedoogvergunning hebt. Het is nog een uitzondering. En dat is namelijk als je je huis verhuurt. Als je het zomerhuis verhuurt aan een derde, dan mag die persoon er wel permanent wonen. En dat vind ik dus gek. Dus stel je voor, ik huur een zomerhuis van meneer X. Ik woon er jaren permanent in en daar kan de gemeente niks aan doen. Dat ligt namelijk aan artikel 21, waar dat gebruik niet uitsluit, het bestemmingsplan. En ik zou het huis kopen, dan moet ik eruit. Dus ik mag er wel een permanente woning als ik het huur van iemand anders, maar ik mag er niet permanent in wonen als ik het zelf koop. En dat vind ik dus gek. Dat zal in het volgende bestemmingsplan ongetwijfeld, dat zal dat gerepareerd worden. Die maas, laten we zeggen, in het bestemmingsplan. Maar toch wou ik het even melden. En ik heb het gevoel dat minimaal, zou ik denken, deze raad zich toch zou moeten bezinnen op een antwoord op mijn vraag. Want onlangs is een rapport uitgebracht.
Zou u willen afronden?
Ja. Onlangs is een rapport uitgebracht van de ombudsman. En dat heet van, het argument was, de burgers, die hadden het gevoel dat de raad wel hoort, maar niet luistert. Dus ik vraag van u alleen, kijk er nou eens goed naar. Kijk nou eens goed naar de situatie. En probeer nou een argument te verzinnen waarom dit niet zou mogen. Op het ogenblik is het enige argument, het staat er. Omdat het er staat, mag het niet. Dank u.
De heer De Groot, u nog behoefte?
Heel kort, voorzitter. Ik begrijp nu eigenlijk pas dat er verschil bestaat tussen het doen vervallen van de agrarische bestemming en het doen vervallen van de agrarische functie. Dat laatste is blijkbaar aan de orde op het moment dat dit bestemmingsplan door de Raad wordt vastgesteld. En dat eerste is, althans voor ons, stilzwijgend gebeurd toen de woning gesplitst werd. Een bedrijfsplan. Ja, u kunt zich voorstellen als je in zo'n vervallen boerderij komt, dan is dat niet je eerste prioriteit. Je gaat eerst verbouwen. Je gaat eerst zorgen dat je daar kunt wonen. Dus daar hebben we nog niet aan gewerkt. Of dat binnen 6 weken lukt, durf ik niet te zeggen. We doen ons best. Maar dan nog. Dan nog blijf ik het vreemd vinden dat daar waar we de bestaande schuren, silo, mogen laten staan, wat ook toegegeven wordt lelijk is, dat als je dat zou willen verbeteren, dat je dan niet op dezelfde oppervlakte iets zou mogen herbouwen. Ik verwijs naar jullie eigen landschapsontwikkelingsplan, het LOP. wat denk ik inmiddels aanvaard is door de Raad, waarin juist staat dat je die boerenerven in landschappelijk vrijere staat zou moeten terugbrengen. Dank u wel.
Hey. Mevrouw Scheepstra, u heeft nog behoefte. Dan gaan wij over naar de tweede termijn. Wie wil in tweede termijn nog het woord voeren? U kan het niet. De heer Kraaienbrink, Leefbaar Tinalo.
Ja, lekker kort. Ik ben in ieder geval blij met de toezegging van de wethouder om even wat ruimte te genereren voor de heer De Groot. Ik mis nog een antwoord, dacht ik, op een vraag. Ik heb nog even gevraagd naar de geactualiseerde kaart die eronder ligt. Of die update klaar is voordat het definitieve plan er ligt.
Heer Kosmeijer.
Ja, even heel kort op dat laatste. Daar gaan we in ieder geval. Er zit een afweging in, hè, van of er inderdaad ingetekend moet worden of niet. Dat antwoord moet helder zijn bij de volgende stap.
Dan gaan we over tot besluitvorming. Kunt u instemmen met de inspraaknotitie en het aangepaste ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen? Wie is daar tegen? Niemand. Het algemene stemmen aanvaard. Al dus besloten. Gaan wij terug naar agenda punt 7. De verordening begraafplaatsen. Met als gevraagd besluit de verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen vast te stellen en akkoord te gaan met de legersbedragen voor de verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten 2010 zoals aangegeven. Wie wenst daarover het woord te voeren? Het woord is aan de heer Hogeboom.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb enkele vragen naar aanleiding van voorliggende stukken, verordening begraafplaatsen. In de tweede alinea van de aanbiedingsbrief schrijft u: we voldoen weer aan de wet op de lijkbezorging. Mijn vraag is dan: voldeden wij daar dan niet aan? Tweede vraag is, artikel 24 gaat het over, het college voorziet tevens in het onderhoud, et cetera. Artikel 25 houdt rekening met het feit dat onderhoud niet bij de houder van de begraafplaats berust. De vraag is, wat is nu het beleid als het gaat over het onderhoud? Verplicht en of facultatief? Wordt mij niet helemaal duidelijk vanuit de stukken. Derde vraag, nemen we een voorschot op de begrotingsbehandeling voor wat betreft de legersbedragen? De vierde vraag, onder 1.1 van het raadsbesluit 7.2 worden de legersbedragen genoemd. Het is bekend dat de wethouder de tarieven wilde herverkavelen. Dat is in maart gezegd, vergadering van maart. De CU, ChristenUnie is dat dus, wil graag een specificatie van de verhoging met de factor 2.2 voor een grafrecht van €906 naar 2.000. Een factor van 2.2 is een factor zoals die gebruikt werd van de gulden naar de euro. Dan aan opbrengsten, mijn vijfde vraag, wordt in 2010 456.382 euro verwacht. Pagina 3 staat overigens een ander bedrag. Voor 2009 was de verwachting daarvan 241.396 euro, ofwel een verschil van 214.986 euro. Het lijkt ons, voorzitter, nogal wat meer te zijn dan de afgesproken 10% verhoging. Ik dank u wel.
De heer Kremers, CDA.
Voorzitter, wij zouden graag agenda punt 7 en agenda punt 8 in één keer willen behandelen. Dan heb ik dat in één keer ook maar gehad.
En dan misschien dat de heer Assis bij agenda punt 8 reageert op datgene wat daar dan thuis hoort.
Ja, is goed hoor. Even kijken naar sowieso de totstandkoming van deze verordening. Dit is nou echt een voorbeeld, denk ik, waarbij met de raad, met de ambtenaren, met de college en met de burgers een onderwerp aan de orde is geweest waar iedereen zijn zegje over kon doen. En waarbij ook het college redelijk heeft geluisterd naar de kaders zoals die door de raad zijn aangegeven, maar ook naar de inspreekreacties van burgers. Maar laten we wel zijn, we hebben ook als CDA gezegd van het kostendekkend maken van begraven hoeft wat ons betreft niet. Sterker nog, als je dat zou willen, zou het waarschijnlijk niet eens kunnen. Dus kijk ook op een andere manier dan middels tariefsverhoging hoe je toch richting een kostendekkendheid kunt komen. En het college heeft dat gedaan door onder meer het boven elkaar begraven mogelijk te maken. Heeft het gedaan door bijvoorbeeld groen onderhoud, of het onderhoud van de begraafplaatsen, gedeeltelijk bij groen onder te brengen. En nou lijkt het inderdaad wel alsof we een hele sprong gemaakt hebben van 48% geloof ik naar 91% dekkingspercentage. Maar ik denk dat we gewoon met z'n allen moeten vaststellen dat er ook gelegen is in het feit dat we bepaalde kosten op groenbeheer hebben neergelegd. Wij zijn in grote lijnen dus uitermate tevreden met wat er nu voor ons ligt. Maar net als de ChristenUnie hebben wij ook moeite toch wel met de behoorlijke kostenstijging. Ik heb ook aan de ambtenaar vragen voorgelegd, nou ja, ambtenaar, het college in dit geval uiteraard. Zo van, wat gaat u nu doen met die mensen die wel graag begraven willen worden, maar het niet kunnen betalen? En toen schrok ik even van het antwoord. Dan kunnen ze geen gebruik maken van dit product. En dat vond ik toch wel heel erg hard. Om begraven als een product te zien. Dus ik zou dit college toch willen verzoeken om eens te kijken van hoe kunnen we op een of andere manier tegemoetkomen aan die mensen die om welke reden dan ook niet in de gelegenheid geweest zijn om zich hiertegen te verzekeren. Want natuurlijk, als je er op tijd bij bent, is het gewoon mogelijk om een begrafenisverzekering af te sluiten. Maar we weten allemaal dat er heel veel mensen zijn die financiële problemen hebben en dan zijn dit vaak de eerste dingen die gewoon niet meer betaald worden. Ik zou toch wel graag zien dat het college eens voorstellen kwam van hoe willen we nou toch zorgen dat deze mensen begraven kunnen worden en hoe willen ze dan omgaan met het betalen daarvan. En ik ben erg nieuwsgierig naar de reactie.
De heer Kloos, Leef Bartinalo.
Ja, voorzitter, een onderwerp dat nogal wat beroering heeft veroorzaakt bij ons in ieder geval, bij mijn fractie en ook verschillende inwoners in Tinalo. Het is de vraag in hoeverre dit past binnen een plattelandsgemeente als de onze. Ik stel vast dat voor alle nabestaanden en verzorgers van een graf, van hun dierbaren op dit moment, als het gaat om de betalingen, de oude tarieven overeind blijven. Na vandaag zullen diegenen die hun dierbaren moeten begraven, indien er gekozen wordt voor het begraven op een van de gemeentelijke begraafplaatsen, dit moeten doen tegen een door dit college met de GroenLinks-wethouder als portefeuillehouder voorgestelde betaling van €2845 voor een enkel graf. Nieuw is dat in het door mij genoemde bedrag €1500 schoonmaakkosten is begrepen. Naast de gemeente voorziet in het onderhouden van de begraafplaats zal deze ook 2 maal per jaar het graf schoonmaken. Een graf wordt verhuurd voor minimaal 20 jaar met eventuele verlenging van minimaal 10 jaar. In de praktijk betekent dit 2 maal een half uur. Totaal spreken we dan van 20 uur schoonmaken op 20 jaar. Dit tegen een tarief van €75 per uur. Samen komt dit neer op die €1500. We kunnen, als dit klopt, vaststellen dat dit college een moderne vorm van graaien hanteert. Stel, je hebt je hele leven hard gewerkt en je hebt flink wat kunnen sparen. Je denkt dat als jij doodgaat, jouw kinderen met een leuk bedrag achter kunt laten. Mis. De erfenis wordt zwaar belast. Je hele leven betaal je scheel aan belastingen en dan wordt het appeltje voor de dorst nagelaten aan jouw dierbaren ook nog eens flink belast. Pure diefstal. En dan komt de gemeente Tinalo. Heeft het over schoonmaken van graven. Bij andere gemeenten kan je, als je als nabestaande zelf niet voor het schoonmaken kunt zorg dragen, dit laten doen door een particulier bedrijf. Bij ons niet. Hier zal de GroenLinks-wethouder tegen een absurde tarief van €75 per uur zelf de graven schoonmaken. In de praktijk zal dit worden uitgevoerd door iemand met het uurtarief van €8 tot €10 per uur. De rest is dus een bron van inkomsten voor deze gemeente.
Voorzitter, u begrijpt dat mijn fractie grote moeite heeft met dit voorstel. Gezien het feit dat dit punt de pijler is van uw voorstel, terwijl wij daar niet mee eens zijn, kunnen we daar niet anders doen dan tegen deze nieuwe vorm van graaien te stemmen. Met punt 8 kunnen we zonder meer eens zijn.
De heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, aansluitend op de vorige spreker zoekt iedereen zijn eigen insteek bij zo'n onderwerp. Gemeentebelang heeft altijd als uitgangspunt gehad dat wij inderdaad streven naar een hogere kostendekkendheid van, op het gebied van begraven. Nou, dat wordt ook gerealiseerd, weliswaar door een cosmetische ingreep door het verplaatsen van het onderhoud naar de afdeling groen. Zo breng je inderdaad het percentage voor een groot gedeelte inderdaad van de 48 omhoog naar de 91. Dat zijn kanttekeningen die hebben wij bij de voorgaande besprekingen over dit onderwerp al aangegeven. Echter, door de raad wordt dat redelijk breed gedeeld. Onze kanttekeningen op dat punt zijn duidelijk, denk ik. Wat moeten we dan verder met zo'n voorstel? Ervan uitgaande dat de raad die meerderheid wel deelt, kunnen wij op zich met die kanttekening die ik gemaakt heb, met dat tarifiering in ieder geval akkoord gaan.
Dan is het woord aan de wethouder, de heer Assies.
Ja, voorzitter. Dit is als het ware de laatste stap in een hele lange discussie die we gevoerd hebben de afgelopen 2 jaar. Met verschillende belanghebbenden, burgers, raad. En uw raad heeft besloten om een aantal uitgangspunten in het kader van het beleid aan te scherpen en vast te stellen. Oftewel, dit is een uitvoeringsdocument, heet dat zo mooi. En een aantal fracties, met name de CDA, kunnen het toch niet helemaal laten, en hetzelfde geldt voor Leefbaar, om een aantal thema's die toen besproken zijn weer opnieuw op te voeren. Ik denk niet dat het zo zinvol is, want het CDA heeft terecht, het college heeft geluisterd, ja, we hebben geluisterd, en de raad heeft een besluit genomen. Dus wij doen niets anders dan een raadsbesluit uitvoeren en als het ware ook hanteerbaar te maken. En ik denk ook dat de raad, zowel het college, aan de bezwaren van het CDA, de ChristenUnie en het Leefbaar tegemoet is gekomen door een deel van het onderhoud op een andere post te brengen. Bewust, want anders was het veel duurder geworden. We hebben gezegd, wij willen niet in die zin zwart-wit redeneren. Alles wat aan begraven toe te rekenen is, rekenen we aan begraven toe. Want dan, zegt u terecht, dan wordt het onbetaalbaar. Dus vandaar dat we die keuze gemaakt hebben. Met ons volle verstand. En we hebben naar de omgeving gekeken. U heeft nu ook weer een overzicht ontvangen hoe we liggen in de markt tussen aanhalingstekens, als je daarvan kunt spreken. En dan praten we toch over het mooie gemiddelde ten opzichte van de omgeving. Oftewel, wij steken daar niet raar bij af. Wel in de huidige situatie dat wij, denk ik, te laag inkomsten begroot hebben op dit dossier. Wat ook in het kader van de gemeentebegroting denk ik niet juist is. Dan de discussie over kosten schoonmaak en grafkosten. Daar zit toch een misverstand. De Leefbaar die grijpt terug op een vorig staatje. Oftewel, hij grijpt terug op de huidige situatie. We hebben gezegd, die situatie is niet reëel. De onderhoudskosten zijn veel te hoog begroot in de huidige situatie. Dus we hebben het er ook weggelaten. Je praat nu over een all-in tarief. En met name de grafrechten, die kosten die zijn omhoog gegaan. Die waren juist heel laag. En de schoonmaakkosten is maar een klein onderdeel daarvan. Oftewel, het is geen goedkope manier of makkelijke manier om rijk te worden. En de wethouder is ook niet van plan om zelf te gaan schoonmaken voor het uurtarief van €75. Maar wie weet, misschien in de toekomst is hij daartoe veroordeeld, dat zullen we dan zien. Maar op dit moment is hij dat niet van plan. Dus het wordt op een normale manier schoongemaakt, 2 keer per jaar. Wat past bij de staatsonderhoud van onze begraafplaatsen. Dan zeggen we, nou, dan zorgen we ervoor dat alles op het hoge kwaliteitsniveau onderhoud eruit ziet. En dat past binnen het tarief wat er nu ligt. Er zijn ook meerdere mogelijkheden ten aanzien van het keuzepakket. Dus dat houdt ook in dat men niet hoeft te kiezen voor de duurste variant. Het begraven in lagen is stukken goedkoper. Dus dat opent ook mogelijkheden om daarop tegemoet te komen. Dan het lastige thema van kunnen mensen het betalen. Het is absolutief niet uit te voeren als wij een betalingsregeling treffen. Want heel vaak heb je te maken met nabestaanden. Vrij lastig om dan je geld te krijgen, kan ik u wel vertellen. Dus daar beginnen we niet aan. Het is net zoals gebruikelijk als mensen, u vergeeft mij maar de vergelijking, maar ik denk dat je het wel zo moet doen. Als mensen een auto kopen, dan zijn ze ook in staat om daar een lening voor af te sluiten. Dus mensen die het niet in kas hebben, kunnen daar zoals altijd een lening voor afsluiten, waar dan ook. En als mensen niet bemachtigd zijn om een lening af te sluiten, omdat zij, als het ware, niet genoeg kredietvaardig zijn, dan kunnen ze via de gemeente kredietbank of via de ISD een regeling treffen. Dat is nu ook mogelijk en dat blijft altijd mogelijk. Dus in die zin zeg ik, iedereen is in staat om het te doen. En het is niet goed dat je daar een heel ingewikkelde administratieve procedure achter gaat zetten. Met alle consequenties verdienen. En sowieso, de inning is dan vrij ingewikkeld. Dus wij hebben daarom niet gekozen voor die constructie. Dan de ChristenUnie. Voldoen we niet aan de wet op beleid? Nee, de wet is veranderd. En we hadden onze verordening nog niet aangepast. En daar hebben we gelijk meegenomen. Dus twee vliegen in één klap. En de beleidsrechtspunten zijn meegenomen die u als raad vastgesteld heeft. En we hebben gezegd, laten we dan alle zaken die nog niet in het oude reglement stonden, verordening stonden, meenemen en actualiseren. Zo moet je het zien. Het is meer een technische kwestie, de puntjes op de i, dan dat die paar op grote zaken. Actualisatieslag, eigenlijk hetzelfde als we nu gedaan hebben in het kader van de bestemmingsplannen. Zo moet u dat zien. Onderhoud heb ik uitgelegd. Levensbedragen die gaan, dat staat ook in het besluit, in per 1 januari 2010. We nemen nu een besluit, ja dat kun je ook in december nemen, maakt niet uit, maar ingangsdatum is niet na deze vergadering, staat duidelijk, ingaande 2010. Dus eigenlijk ingaande alle levensveranderingen die uw raad nog ook moet vaststellen na de begrotingsbehandeling. Maakt niet uit, alleen we stellen hem nu hier al vast, omdat we in het kader van de verordening doen. Maar geen andere termijn. Ja, die factor van 2.2, ja dat heeft eigenlijk te maken met dat wij eigenlijk historisch gezien een heel laag bedrag vroegen. En we hebben dus ja op basis van de begroting, en u kunt het ook in de stukken zien, en we zagen wat zijn onze kosten, wat zijn de gemiddelde aanvragen per jaar, en hoe komen we dan op een zeker kostendekkend tarief. Een hele simpele rekensom. En hebben we een deel van het grondonderhoud eruit gehaald. Wat er nog niet in zit is de huur van de aula's, daar zijn we nog mee bezig. Dus dat verklaart die 91%. Want daar zit ook nog een kostenpost van 40.000 tot 50.000 euro voor de gemeente. Oftewel, de begrafenisverenigingen die betalen haast niets voor de huur. En dus zijn we in discussie, ook in onderzoek, dus dat loopt nog, dat traject. Dus vandaar 91. En het is een hele simpele regelstom. Als je het grondonderhoud van een deel eraf haalt, wat voor kosten heb je dan nog? Ten aanzien van de administratieve organisatie, ten aanzien van het onderhoud, dat soort zaken. En op basis daarvan zijn we uitgegaan van een meerjarig gemiddelde qua aanvragen. En dan komt er dus een bepaalde prijs uit. Heel simpel.
Heer Hoogboom,
als ik hier antwoord op krijg, heb ik geen tweede ronde meer nodig, voorzitter. Vandaar mijn vraag aan u, of ik even wat mag vragen. Zit het onderhoud nu wel of niet in die 2000 euro?
Ja, precies.
Inclusief alles.
En hoe legt u dan artikel 25 uit?
Artikel 25, heb ik even niet bij de hand. Moet ik straks even nakijken.
Dit artikel is van toepassing voor zover dit onderhoud niet bij de houder van de begraafplaats berust.
Ja, dan praat je over onderhoud van de steen. En we hebben het niet over het schoonmaken. Dus dit is, praat je over het sober onderhoud wat wij doen. Hè, maar als de steen aanpassing behoeft, hè, het zij ten aanzien van de letters of dat soort zaken. Dat is onderhoud wat bij de rechtmatige behoort. Nou, die 10% verhoging, dat was in het verleden. Hè, dus we hadden een 10%. Nou, dat heeft als het ware heel lang geduurd. Daar zijn we dus nu van afgestapt. En we maken nu in één keer een grote slag. He, en dan wordt er steeds gekeken van hoe zijn de verhoudingen tussen kostendekkendheid en lasten. En daar, op basis daarvan worden de legers aangepast. En daar heeft u als raad het laatste woord. Zo simpel is het.
Dan tweede termijn, wie nog behoefte? De heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Ja, ik zat al wat vreemd te kijken, voorzitter. Ik ben uitgegaan van die 1500 euro. Dus er blijft 500 euro in. Die zin, maar er is eigenlijk 89, dat was het dan voorheen. Van de legers, dat is nu 500 in mijn berekening. Met die 1500 plus 500 is dan. Maar nou zegt die wethouder, het zit er dus allemaal in. En even artikels doornemend, dan roept hij ineens van, mocht u nou in de oude gevallen uw graf toch schoongemaakt willen hebben, dan doen wij dat ook als gemeente voor 98,50 euro. Per jaar. Nou, dat is 20 maal. Dus als ik dan reken op die 2000, dan neemt u maar al legers maar een 2, 3, 5 euro. En de restant is voor de schoonmaakbedrijf. Nou, ik snap er helemaal geen laatste van, want je haalt hier een heleboel dingen op de hals die je in principe niet zou moeten doen als gemeente. Schoonmaken kan je uitbesteden in die zin. Er zijn een heleboel mensen die dat zelf wel kunnen bekostigen. Dus in die zin hoef je die mensen daar niet in te verplichten.
Nog behoefte aan een tweede treindiracties?
Dat is een misverstand. We praten over nieuwe aanvragen. Ja, en mensen die in het oude regime vallen en die willen het schoongemaakt hebben, die betalen een apart bedrag. En daar hoeft u niet mee eens te zijn, maar dat is een andere discussie. Ja, dus niemand wordt verplicht die een nieuwe regeling heeft om meer te betalen. Je kan zelf het onderhoud doen. Dus ik denk dat het vrije keuze is. We praten over de nieuwe aanvragen. Die vallen onder het nieuwe regime en dat is all in. Duidelijker kan het niet zijn.
Nee. Wij gaan over tot besluitvorming. Agenda punt 7. Het gevraagde besluit de verordening vast te stellen. Akkoord te gaan met de legersbedragen. Wie is tegen dit besluit? Het besluit is aangenomen met de stem van Leefbaar Tinalo tegen. Al dus besloten. Gaan wij over naar agenda punt 8. Uitbreiding begraafplaatsen. Net als gevraagd besluit voor de voorbereiding van de uitbreiding van de begraafplaats De Duinen in Eelde-Paterswolde en Kriek beschikbaar te stellen van ruim 58.000 euro en het college op te dragen om in 2010 een plan te presenteren met betrekking tot het zekerstellen van het begraven in de drie kernen in de gemeente. Wie wenst daarover het woord te voeren? Van den Berg. Woord is aan mevrouw Van den Berg.
Ja, voorzitter, vooral ten aanzien van dat eerste besluit dat gevraagd wordt, heb ik wat vragen, namelijk de uitbreiding van begraafplaats De Duinen. Nou, we weten allemaal dat het een prachtig gebied is en de omgeving daaromheen is ook prachtig. Net geen landgoederenzone, geloof ik. He, een gebied met open en geslotenheid. En u zegt, het noordoostelijk deel daarvan, dat wordt begraafplaats. Bedoelt u dat u het totale gebied wat nog al in eigendom is van de gemeente, dus dat totale weiland dan begraafplaats laat worden? Of gaat u in fase dat doen? En u heeft het ook in de onderliggende notities over toch kijken naar inbreiden op de huidige begraafplaats. En ons verzoek is eigenlijk om toch dat inbreiden ook nog wel toch goed te beschouwen bij de planvorming.
En de heer Kremers, CDA. Ik was net vergeten mee te nemen uw bijdrage.
Ja, precies. En het is ook maar heel kort, dat het had wat mij betreft zelfs op de akkoordagenda kunnen staan. En misschien is het ook een open deur intrappen, maar we zijn akkoord met de uitbreiding begraafplaats De Duinen, maar willen vragen om in ieder geval de huidige stijl van de begraafplaats, het parkachtige, ook voor de uitbreiding te bewaren.
Het woord is aan de heer Assies.
CDA, daar kan ik u toezeggen, dat is ook onze bedoeling. Het ligt niet voor niets in de landgoederengordel. Het is parkachtig gezet. We hebben ook gezegd, de begraafplaats moet ook makkelijker toegankelijk worden. Dus waarschijnlijk komt ook aan de kant van de vlindertuin, om het zo te zeggen, een toegang. Zodat je als het ware van beide kanten over de begraafplaats kunt wandelen. Ten aanzien van D66... Hoeveel ruimte wij van dat weiland nodig hebben, kan ik nog niet zeggen. Dat is juist onderdeel van de planstudie. Dat heeft juist te maken ook met de ruimtelijke inbedding, heet het zo mooi. Dus hoe zorgen we dat dat gebied met de kleine weilandjes die je in die landgoederen hebt, die kleine groene perceeltjes, enigszins overeind te houden is. Daar kijken we naar. Dus daar kan ik op dit moment nog geen uitspraak over doen. Dat is onderdeel van het nieuwe parkontwerp tussen aanhalingstekens. En dan kijken we dan naar wat de mogelijkheden zijn, wat fraai is, wat goed toevoegt en wat past binnen de huidige uitstraling. Dus daar zullen we bewust op letten. Dat kan ik u toezeggen. Nou, ten aanzien van inbreiden, dat is ook een beetje de tweede opmerking. We gaan ook kijken hoe gaan we de toekomst als het ware al voorbereiden. Want daar moeten we nu al over nadenken. Ik heb u geschetst in het voorstel dat over 20, 30 jaar
de uitbreidingsmogelijkheden van alle begraafplaatsen zo langzaam maar zeker aan het eind zijn. Hè. De S-wal hoeft nog niet. Daar hebben we ook nog een stuk grond wat kan, maar dat ligt weer moeilijk ten aanzien van de S-bestemming. Maar goed, als je dat erbij trekt, dan heb je daar ook je grenzen bereikt. Hetzelfde geldt voor de begraafplaats in Zuid-Laren. We kunnen nog één kant wat uitbreiden, maar er komt een moment dat we zeggen van, nu houdt het op. En we hebben, u heeft als raad ook besloten om na te denken over ruimen. Dus dat houdt in dat we nagedenken hoe gaan we dat als het ware opzetten qua beleid. En hoe gaan we dat zo doen dat we kunnen inbreiden. Zo moet u dat zien. Maar dat vraagt heel veel zorgvuldigheid. Dat heeft u ook als raad gevraagd. Dus dat houdt in dat je dat heel goed moet voorbereiden. Je lang van tevoren moet plannen. En dat je ook planmatig als het ware ruimte moet creëren om daartoe over te kunnen gaan. En dan zul je twee vormen zien. De vorm van af en toe een plekje, noem ik dat maar, wat nu ook wel eens gebeurt. In het kader van als families al een bepaalde ruimte hebben. Dat zie je dan ook af en toe, dat in een oud gedeelte een nieuwe graf komt. Maar het kan ook inhouden dat je zegt, van je gaat een bepaald vak als het ware vrijmaken. Dus dan moet je kijken hoe we dat kunnen doen, zodat we over 30 jaar niet meer hoeven uit te breiden. Dat is een beetje de opzet. Dat nemen we nu al mee, zodat u als raad daar ook een besluit over kunt nemen.
Wie nog in tweede termijn?
Meneer de voorzitter.
Alleen de heer Van Monbergen, Leefbaar Tinalo.
Van de wethouder had het over de toekomst nadenken. Nou, als een partij over de toekomst nadenkt, is het Leefbaar Tinalo wel. Er zijn veel mensen die op een andere wijze begraven willen worden. En dan bedoel ik bijvoorbeeld in een natuurgebied, in een bos. Gewoon onder de grond, zonder poespas, zonder stenen, zonder wat. En daar zijn studies van gemaakt. En in Drenthe komen ook van die begraafplaatsen. Wij als plattelandsgemeente, nou, vraag ik ook om na te denken op zo'n manier ook in de toekomst een kerkhof te creëren. Hè, of een stuk bos laten aanplanten. Of een stuk bos waar mensen gewoon begraven kunnen worden in de natuur. En daar is gewoon behoefte aan. En dan hoeven we ook niet meer te ruimen. Dan zijn we ook problemen af van extra uitbreiding. En het enige wat ik vraag, denk daarover na.
Heer Assies.
Ja, ik wou u toch voorstellen, omdat dan als wij terugkomen, maar aan uw raad voor te stellen. Want ja, die gaat daarover. Op dit moment is het zo dat het college geen ambities heeft om in bosgebied extra begraafcapaciteit te plannen. Ik weet dat het voorkomt en dat mensen ook in andere gebieden daar kunnen liggen. Nou, die mogelijkheid is er nu al. Maar wat ik begrepen heb, loopt het niet dusdanig storm dat een aantrekkelijke optie in onze gemeente is op dit moment. Dus het blijft bij uitzonderingen. Als we gaan kijken naar de particuliere begraafmogelijkheden aan de weg, wil ik u aan herinneren. Dat had een breed perspectief in de toekomst gezien, maar ik heb er nog geen activiteiten bespeurd. Dus ik wil even stellen, van, het valt nog wel eens tegen.
Goed, gaan we over tot besluitvorming. Agenda punt 8. Het krediet beschikbaar stellen en het college op te dragen een plan te presenteren. Wie is tegen dit voorstel? Niemand, met algemene stemmen. Aangenomen. Gaan wij over naar agenda punt 9. Kennis te nemen van de evaluatienota meedoen in Aanhunze, Assen en Tinalo. Gemaakt door de ISD. En in te stemmen met de adviezen tot beleidswijziging. Wie wenst hierover het woord te voeren? Kloos, Wietkerk. Brinkman. VVD niet. Geef ik het woord aan mevrouw Brinkman, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Wij beginnen met het college te bedanken voor de uitgebreide evaluatie van het beleid, zoals dat hier aangegeven wordt. Tegelijkertijd vraagt het college aan ons om in te stemmen met een aantal adviezen tot beleidswijzigingen. Een aantal beleidswijzigingen vinden we heel sympathiek en daar zijn we uiteraard mee akkoord. Onder andere het verhogen van het inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. anderszins hebben we toch ook wel een paar vragen en opmerkingen daarover. Wat duidelijke bezuinigingsverhaal is het vermogenstoets, zoals die wordt ingevoerd voor de meedoenpremies. Wat duidelijk is, is dat daarbij een heel groot deel van de doelgroep, nou mensen met een eigen woning, zonder dat ze nog een hypotheek daarop hebben, of nog een kleine, dat die er buiten vallen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, maar het is natuurlijk wel van belang dat deze groep, dat het duidelijk is dat deze groep er dus buiten valt. Anderzijds hebben we ten aanzien van die inkomensbeoordeling toch een vraag. De berekening van de inkomensgrens voor meedoenpremies en langdurigheidstoeslag, daar zit een zekere onrechtvaardigheid in. De seniorenvoorlichter heeft op 22 mei in de Friese Post daar al een keer melding van gemaakt. En die constateerde toen dat mensen die net wel onder die regeling vallen, een hoger inkomen hebben per saldo door de verschillende premies en toeslagen die ze kunnen krijgen, dan de mensen die er net buiten vallen. Wij zouden pleiten, net zoals deze seniorenvoorlichter doet, voor een wat meer glijdende schaal. En hij geeft daar ook zelfs een voorstel voor, waar wij eigenlijk het college zouden willen vragen om daar eens nadere studie van te maken. Omdat die vrij gemakkelijk te berekenen zou zijn, namelijk tel de premie of de toeslag die mensen krijgen op bij de 120% en trek daar het daadwerkelijk inkomen van de aanvrager van af. En het verschil wordt dan uitgekeerd. Zo heb je op een relatief eenvoudige manier toch een rechtvaardiger stelsel gecreëerd. Dus graag een reactie van het college op dit idee. En ik vind dat dit in ieder geval een rechtvaardige verdeling gaat opleveren. En dat is ons toch wel wat waard. Verder hebben we nog een vraag over de voorzieningen en verstrekking in natura. Hoe denkt het college dat het in zijn werk zou moeten gaan? Wat denkt u dan aan? Ik zie in het stuk wel staan dat daar nog nadere studie over wordt gedaan. Verder zijn we benieuwd naar, er wordt gesproken over controle van de repareerbaarheid van apparaten. Hoe gaat u dat regelen? Wat zijn de kosten? Wie gaat dat doen? Levert dat niet ook nog weer eens een extra bureaucratie op? Wij horen graag uw oordeel. Verder hebt u ergens aangegeven vanaf de nullijn geen indexering voor het komende jaar 2010. Wij vroegen ons af waarom niet. Is dat een bezuinigingsmaatregel of hoe moet dat anders interpreteren? Kosten zullen in een aantal gevallen wel stijgen namelijk. Dank u wel.
De heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u voorzitter. Ook GroenLinks kan het gevoerde meedoenbeleid ondersteunen. Mensen die om welke reden dan ook weinig geld hebben, moeten niet aan de kant komen te staan. En de gemeente ondersteunt hen met financiële middelen. We steunen ook het beleid om de inkomensgrens voor zoveel mogelijk onderdelen op 120% van de bijstandsnorm te zetten. En ook het opnemen van het eigen risico voor de collectieve zorgverzekering en het pakket krijgt onze goedkeuring. Wat betreft de evaluatie heeft GroenLinks nog een paar vragen. De eerste gaat ook over de vermogenstoets. Er wordt gesteld dat in het verleden bewust is gekozen om die vermogenstoets niet uit te voeren. Nu wordt besloten om dat wel te gaan doen. En dat gaat €35.000 opleveren aan extra inkomsten. De vraag is wat gaat het kosten om die vermogenstoets uit te voeren. Ons tweede punt gaat over de voorzieningen en diensten die steeds meer in natura verstrekt gaan worden. Voor GroenLinks gaat het erom dat het meedoenbeleid ook te maken heeft met eigen verantwoordelijkheid. En op het moment dat je voorzieningen in natura geeft, kan deze groep daar minder zelfstandig over beslissen. Het voorbeeld is natuurlijk ook kinderbijslag die veel mensen krijgen. Dat wordt gewoon in geld uitgekeerd en niemand kijkt ernaar hoe de ouders dat geld besteden en of dat überhaupt wel aan de kinderen ten goede komt. Dus graag willen wij iets horen over
de afweging tussen verstrekking in natura en de eigen verantwoordelijkheid om met het geld om te gaan. Ten slotte nog even over de witgoedregeling. Er wordt gesteld dat de daadwerkelijke kosten vergoed zullen worden volgens de prijslijst van het NIBUD. En wij zouden daar graag een kleine toevoeging op willen geven. Wij willen de kosten vergoeden van het witgoedapparaat dat minimaal een A of B energielabel heeft. Op deze manier sparen we niet alleen het milieu, maar zal de gebruiker van het apparaat ook kosten besparen op zijn energierekening. Dank u wel.
Mevrouw Terwal, gemeentebelang.
Sorry. Een gerichte aanpak ingezet om gebruik van de regelingen om te participeren of om het eenvoudiger te zeggen meedoen in onze maatschappij mogelijk te maken en te stimuleren. Deze laagdrempelige aanpak is succesvol gebleken. Primair was dat ook het uitgangspunt en daar is de fractie van gemeentebelangen zeer tevreden mee. Zo vaar zo goed. Maar door het grote bereik van de regelingen heeft dit financiële consequenties. Kijk naar de financiële overschrijding van budgetten. Zeker de budgetten van de meedoenregelingen. Verder wordt er in het stuk gesproken over een eigen verantwoordelijkheid van de burger die centraal staat, zonder consumerende werking van de financiële regelingen. Hoe controleer je of het geld wat gebruikt wordt ook daadwerkelijk wordt ingezet? En meneer Rietkerk sprak daar ook al over. Want uit de gehouden interviews bleek dat de geïnterviewden vaak al maatschappelijk actief waren. In het advies aan de raad stelt u voor om de regeling strenger te maken. Bijvoorbeeld een vermogenstoets in te voeren. Wij vroegen ons ook al af, 35.000 euro op dat hele grote overschrijdingsbedrag is natuurlijk niet zo heel erg veel. En GroenLinks sprak ook al de kosten die dit meebrengt, weegt dit wel op tegen de winst die dit oplevert. Gezien de overschrijding van de budgetten vindt er in 2011 een evaluatie plaats. Deze wachten we af. Verder kan mijn fractie akkoord gaan met de voorgestelde aanpassingen. Door deze aanpassingen hoopt mijn fractie dat de overschrijdingen van het budget van 212.000 beperkter zal zijn in de toekomst.
Het woord is de heer Kloos, Leven bij Tinalo.
Toch maar even een brilletje opzetten. Voorzitter, dus zo doorbladeren moet ik vaststellen. Eerst mijn compliment voor het stuk. Op zich is het een duidelijk stuk en het geeft ook alles wel weer waar we voor staan. Zo doorbladeren moet ik vaststellen dat in 2010 enige verruiming is van de 100% van de bijstandnormen naar de 120%. Nou, we hebben daar, verschillende fracties hebben daar ook al naar gerefereerd. We zijn daar hartstikke blij mee. Ook zijn we blij met het uitgangspunt van een open eindfinanciering. En ieder die dus in aanmerking komt voor enige tegemoetkoming, in de tegemoetkoming die vallen onder de meedoennota, kunnen dan altijd blijvend een beroep doen. Daar zijn we ook blij mee. We lezen ook dat het college hinkt op twee gedachten. Men wil diegene die onder het kopje valt van 120% bijstandsniveau niet in een isolement laten terechtkomen. Zou dit namelijk wel gebeuren, dan is voorspelbaar dat dit de gemeenschap nog veel meer gaat kosten dan de voorgestelde 120% overeind te houden. Bezuinigen is zoal een must. Edoch, daar mag de minima er geen last van hebben. Deze leven al jaren veel in. We kunnen ermee leven dat als iemand een vermogen heeft, geen beroep kan doen op de meedoenpremie. Wel is discutabel wat je verstaat onder vermogen. Stel je spaart voor een eventuele begrafenis dat toch snel een 6.000 euro gaat kosten en er wordt gekozen voor een lager toetsingsbedrag, dan moet je eerst je gespaarde geld opeten voordat je uiteindelijk ergens voor in aanmerking kan komen. Of je woont in een eigen woning waar een overwaarde op zit, moet je dan de tweede hypotheek nemen en daarmee de eerste de overwaarde opeten, waarvan de woonkosten drastisch zullen toenemen. Zou dit het geval zijn, dan moeten de vele mensen weer gebruik maken van de bekende oude sok. Dus wat is de drempel die wordt gehanteerd? U spreekt over het leveren van zaken in natura. Op zich lijkt dat reëel. Ik zie dus onder in de kelder verschillende zaken op voorraad. Je koopt namelijk groot in. Neem aan dat er ook het kopje duurzaamheid aan wordt geplakt. Onze vraag is, hoe denkt u dit uit te voeren? U roept in uw commentaar vaak dat diegene die het aangaat wordt aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid. En daarbij zijn we het ook mee eens. Uit de praktijk kan ik u echter mededelen dat een grote meerderheid van diegenen die moeten rondkomen van een 50 of 100 euro in de week zeer creatief en zuinig zijn met het uitgeven van hun beperkte middelen. Jammer dat in dit stuk nergens wordt gesproken voor eventueel een jaarlijks bedrag voor de voedselbank in Rode, waar ook inwoners uit Tinalo gebruik van moeten maken. Maar dat even terzijde. Niet eens zijn wij dat de meedoenpremies hetzelfde niveau houden als in 2009. We zouden willen bepleiten dit met de gebruikindexering mee te laten groeien. En met belangstelling zie ik enkele moties, want GroenLinks gaf ook wel verschillende zaken aan waar ik het wel mee eens ben. Dus ik neem aan dat die moties worden ingediend, zodat ik die ook kan steunen.
Het woord is aan mevrouw Van den Berg, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben kennis genomen van de evaluatienota en we vonden het een prettig en een goed stuk om te lezen. Wij kunnen ons dan ook vinden in de adviezen met betrekking tot de beleidswijzigingen die worden voorgesteld. Maar ook wij vroegen ons af, wat gaat het toch kosten als u de vermogenstoets gaat toepassen? Rekent u zich niet te rijk? En nog een vraag met betrekking tot de schuldhulpverlening. Waarom is deze niet meegenomen in deze evaluatie? En waarom nu niet, maar wanneer dan wel? Zo vroegen wij ons af. Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw Van den Berg, D66.
Ja, voorzitter. Succesvol beleid met wat kanttekeningen eraan. Want die open eindfinanciering, ja, dat blijft gewoon iets wat ons parten speelt. Maar dat hoort bij dit beleid. Wij vroegen ons af met deze aanbevelingen hoeveel mensen meer er gebruik zullen maken van die binnen die 120%. En dan heb ik wat technische vragen over duurzame gebruiksgoederen. U zegt, de vervanging van duurzame gebruiksgoederen is bestemd voor gezinnen met kinderen. En waarom alleen maar voor deze categorie? Want ook koelkasten en wasmachines van alleenstaande of alleenstaande ouders, die gaan kapot. Dus wij vinden eigenlijk dat u ook die categorie hieronder moet laten scharen. De vermogenstoets wilt u invoeren. De vragen die door de anderen gesteld zijn, die stellen wij ook te vullen. Daar zijn wij het ook mee eens. Maar als u consequent bent, dan zou u eigenlijk ook voor de bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen ook een vermogenstoets moeten indienen. Dan ben je consequent bezig. Ten slotte vroegen wij ons ook af, omdat het over meedoenbeleid gaat, WMO Adviesraad heeft hier ook nog commentaar op geleverd.
Ten slotte de heer Hogeboom, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Enkele opmerking. Ook wij hebben uiteraard kennis genomen van de evaluatienota en van de adviesnota, beide interessante stukken. Ik wil alleen nog iets zeggen over de vermogenstoets, want de rest is al gezegd. Ik denk dat een vermogenstoets bij meedoen een principiële zaak is. En dat is voor mij net even belangrijker dan een win-win situatie. Dat is mijn hele verhaal, voorzitter. Dank u wel.
Kort en krachtig. Ja. Het woord is aan de heer Assies.
Voorzitter, het is door geen enkele fractie specifiek benoemd, maar de grote slag die we in het verleden geslagen hebben is het verminderen van de bureaucratie. Deze week hebben de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken op bezoek gehad en onze werkplein, ons ISD, is het voorbeeld in het land hoe het simpeler kan en met een groter bereik. Dus even bij deze, ik denk dat het toch een pluim is op onze uitvoeringsorganisatie dat ze dat gedaan hebben. Dat is de grootste slag. En de evaluatie is ook al bij gepind van hoe kunnen we als het ware het nog simpeler maken en eenduidiger. Oftewel, alles komt op 120%. En dat is eigenlijk in Nederlands perspectief het hoogste niveau. Als je gaat kijken naar de toetsing. Jij zegt, nou, dan weet iedereen waar die aan toe is. Wij zullen de mensen die het nodig hebben dan ook op die manier bereiken. Maar bewust hebben we niet gekozen voor een afbouwregeling. Want dat vraagt weer heel veel bureaucratie. Dat is eigenlijk gewoon, ja, iedere grens is arbitrair. Zo gauw je, als het ware, moet gaan rekenen en moet kijken met een vermindering qua percentage, dan vraagt je weer extra administratieve handelingen. We hebben gezegd, nee, ja, iedere grens is arbitrair. Je moet een grens kiezen. En dat is dus ook een hele andere regeling als de kinderbijslag die GroenLinks noemt. Kinderbijslag krijgt iedereen, ook miljonairs. En ja, daar kun je verschillend over denken of dat terecht of niet terecht is, maar dat is een iets ander fenomeen dan de premies die wij betalen, want die zijn puur bedoeld als extra steuntje voor mensen die als het ware van een laag inkomen moeten rondkomen. En het is ook niet zozeer een algemene uitkering of een algemeen recht. Nee, het is bedoeld om te zorgen dat mensen daardoor actiever in de maatschappij kunnen participeren. Dat is een iets andere insteek en dan moet je ook voorkomen dat je daar hele technische oplossing voor creëren waar iedereen recht op heeft. Dus dat is ook een reden. Zeg van, nou, we moeten ergens een grens trekken. En we denken dat 120% van de bijstand een mooie grens is. Maar hij is arbitrair. Maar iedere grens is arbitrair.
Mag ik even wat vragen?
Mevrouw Brinkman, PvdA.
U geeft aan dat het ook stimulerend moet werken zonder al te veel bureaucratie. Maar als je door allerlei regelingen meer krijgt dan de mensen die er net boven zitten en er niet voor in aanmerking kunnen komen, is dat natuurlijk niet stimulerend.
Dat is het spanningsveld, en dat zeggen we ook altijd. In het verleden was dat altijd een issue, hè? De armoedeval. Hè? Oftewel, we hebben een categorie die allerlei extra's krijgt, en als ze dan iets meer gaan verdienen, dan vallen ze in een zwart gat. Nou, wij hebben in deze nieuwe regeling ook gezegd van de mensen die participeren en daardoor extra geld krijgen, doordat ze participeren, komen we hier niet voor in aanmerking. Dan krijg je extra stapeling. Maar je krijgt altijd een breuklijn. Dat kun je nooit helemaal voorkomen. En wij denken dat dit qua verhouding meevalt. Maar ja, dat sommige mensen zeggen, ja, als ik val er net buiten. Ja, dat is zo.
Maar wat ik aangaf, als ik even mag, voorzitter. Dat kennelijk geconstateerd is, en dat geloof ik ook direct, dat er een vrij simpele regeling mogelijk is, rekenwijze mogelijk is, waardoor je dus helemaal niet zoveel bureaucratie krijgt. En mijn vraag is, kunt u er op zijn minst naar kijken?
Dan houdt in, tot hoever ga je doorrekenen en hoever ga je afbouwen? Ja, je kunt er een hele categorie bij krijgen, kan ik wel vertellen. Het aantal mensen wat een aanvraag kan indienen in het kader van afbouwregeling, dan ga je dus ver boven die 120%. Dat vraagt u. Dus je krijgt heel veel klanten. Hij komt er dan niet. Je krijgt er heel veel klanten bij waar je een berekening voor moet maken. Het is gewoon het aantal. Dat is het spanningsveld. En wij hebben daar niet voor gekozen. Zeggen van ja, waar moet je een grens trekken dan? Want je komt altijd ergens een grens trekken, vandaan houdt het op. Dus ja, we hebben gezegd van nou, wij houden toch maar van een simpele, harde, duidelijke grens. En dat is het. En we moeten voorkomen dat nog een hele groep mensen een aanvraag indient die we moeten behandelen. Want dat grijpt juist die administratieve lasten. De systematiek is simpel, maar het aantal aanvragen gaat de last geven.
Ja, dus het kost u meer, dat begrijp ik als gemeente en dat, of als gemeenten.
Ook ambtelijke kosten? Nou ja, dan even de kosten meer. Kijk, aan de ene kant zegt u inderdaad, het is goed dat er een open eind financiering is. Aan de andere kant moeten we ook reëel zijn, het budget is het afgelopen jaar een paar keer over de kop gegaan. En we weten allemaal, en daar gaan we in de volgende vergadering uitgebreid met elkaar over praten, dat wij allerlei maatregelen moeten nemen om als het ware onze kosten in de hand te houden. Een open eind financiering houdt niet in dat je zegt van nou, we zien wel waar het schip strandt. Dus ook wij moeten daar met gezond verstand handelen. Dat geldt ook voor indicering. U heeft kunnen lezen in het begrotingsvoorstel dat wij heel wat op de nullijn willen gaan zitten. En dat geldt dus ook voor dit. Dat is denk ik heel normaal. Dat geldt ook voor de salaris van ons personeel in de toekomst. Ja, wij zullen daar als het ware toch wel rem moeten gaan staan, omdat anders de kosten niet te beheersen vallen. En ik denk dat het niets te maken heeft met gunnen, maar ook je gezonde verstand gebruiken. Zo moet u dat zien. Ten aanzien van de vermogenstoets. Ja, het is de vermogenstoets die we ook toepassen bij de bijstand. Niets anders, niks meer. Eén simpele toets die het Rijk hanteert, die wij hanteren, overal hetzelfde is. Ja, en daar willen we niet van afwijken. We gaan daar niet een andere formule onder leggen, want dat geeft weer andere discussie. Ten aanzien van leefbaar, ja, er zijn bepaalde bedragen vrijgesteld. He, voor een alleenstaande is dat tegen de 5000 euro aan. En voor een gezin of een alleenstaande ouder is dat ongeveer 10.000 euro. Dus wat u zegt, van je hebt wat gespaard voor, dat mag je dus houden. He, dus dit is een deel vrijgesteld die zorgt dat je dat mag hebben.
Interruptie.
Heer Kloos.
Waar het mij om gaat is ik ken veel ouderen die hebben een klein verzekeringetje ten opzichte van een begrafenispolis. Nou, die is lang niet toereikend. Die mensen die sparen al jaren, die leggen dus wat opzij. En stel je voor dat je dat op een gegeven moment zo'n kleine 6.000 of 7.000 euro is, hè, als een alleenstaande. Dan zegt u, nee, de toetsing is 5.000, dus die 2.000, die, u krijgt geen meedoepremie, want u hebt die 2.000, zit hier eroverheen. Kijk, en dat zijn die grote problemen waarvan ik zeg van nou, daar zou je toch op een andere manier mee om moeten gaan. Vooral als op een gegeven moment de mensen ook duidelijk kunnen aangeven waarvoor. En de tweede, waar ik het aan zie van die toetsingen, het is toch tegenwoordig, we zitten in een wereld waar je met één knop dus de hele wereld binnenhaalt, maar waar je ook je contacten haalt met derden. In dit geval, je kan mensen met een AOW, alleen met een AOW, want die zijn er in deze gemeente ook heel veel, zonder een pensioentje. Dus die zouden allemaal in aanmerking moeten komen voor zo'n meedoenpremie. Maar een heleboel mensen die laten het lopen op een of andere manier. En ik zou eigenlijk willen bepleiten dat u dus in samenspraak ook met de Belastingdienst, want dat is een kwestie van elkaar afspraken maken, dat doet hij op andere vlakken ook. Dus op dat moment kan u met de Belastingdienst aangaan van wie valt hier in mijn gemeente dus onder die 120%. En dan zou u zelf...
Ja, als u wilt vervolgen, want dit is geen interruptie meer, dat is een tweede termijn.
Nou ja, maar in ieder geval...
U brengt een nieuw element in, maar... De cliëntenraad heeft daar ook om gevraagd van hoe ga je zorgen dat je iedereen bereikt. Nou, ik kan u zeggen dat wij het gevoel hebben, gezien de toename, dat we al heel veel mensen bereikt hebben. Maar we hebben ook afgesproken met de cliëntenraad dat wij een communicatieplan gaan ontwikkelen waar we dit soort thema's meenemen. Hoe zorgen we dat de doelgroep optimaal informeren? Dat ze elk wel weten wat ze kunnen doen. Dat kan ik u toezeggen, daar zijn we doorlopend mee bezig. Dat doen we ook in de persoonlijke contacten. Dat doen we als wij op huisbezoek gaan, dat de WMO-consulent op huisbezoek gaan, doen we dat, bespreken we dat. Dat doet de ouderadviseur, dat zijn vrijwilligers die dat doen. Dus gezien de forse toename kun je zeggen dat het beleid zeer succesvol is en daar gaan we mee door. Dus we hebben er geen enkel belang bij om te zeggen van mensen, weet vooral niet wat uw rechten zijn. Terecht zegt u, daar moeten we ook gewoon scherp op zijn. Mensen moeten weten wat er kan en wat er niet kan. Maar ook ten aanzien van de vermogenstoets, dat zijn de wettelijke normen. En ja, net zoals de PvdA, je moet ergens een grens stellen. Want kom er niet aan en wij zeggen van voorkom nou dat je weer iets nieuws bedenkt, wat algemeen toepasbaar is, ook ten aanzien van de bijstandsuitkering en dat soort zaken. Wees simpel, hou je regeling in stand die overal toepasbaar is, iedereen weet waar die aan toe is. En dan hoef je ook niet zo vaak te toetsen, maar dat is namelijk het tweede element. Waarom zijn wij zo succesvol? Omdat we niet constant ieder jaar het hele hebben en houden vragen. Hè? Als je één keer, als het ware, aangetoond hebt bij je rechter hebt en wij hebben het gevoel dat de omstandigheden niet veranderd zijn, dat is heel vaak zo, vooral voor ouderen, ja, dan krijg je het als het ware doorlopend. Hè? Dus ook die zijn weer veel simpeler gemaakt. Je hoeft als het ware veel minder barrières te overwinnen om gebruik te kunnen maken van dit soort regelingen. En dat verklaart ook het succes, denk ik. Aan de andere kant... En dat is even de vraag op die 35.000 euro. Dat is in principe een netto bedrag. Dus met aftrek van de administratieve lasten. Ik zelf verwacht dat het hoger zal zijn. En dat is even refererend aan jaren geleden hebben wij een inkomenstoets ingevoerd bij een kader van het vervoer. En dat heeft een gigantische verandering teweeggebracht. Dat merken we ook in het kader van het algemene inkomensniveau in onze gemeente, dat die vrij hoog is. Dus... Heel reëel gezegd, ik denk dat dit meer aan het licht brengt dan we nu denken. Maar we hebben voorzichtig geraamd en dit is netto, die 35. Dus daar gaan niet allerlei extra kosten af. Verstrekkende Natura. Ja, we hebben een gemeente, Deventer, die is daar heel ver mee. En daar maken we gebruik van. Je hoeft niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Het idee is, we hebben de afgelopen jaren heel erg ingezet op kwantiteit. Oftewel, hoe bereiken we alle mensen die we willen bereiken? Dat iedereen weet van, dit kan. Nu willen we naar kwaliteit, dat houdt in dat je voor hetzelfde geld meer waar voor je geld krijgt. Want dat is het voordeel van Natura. Dat houdt in dat je contracten sluit met bepaalde verenigingen. Ten aanzien van de tarieven die gevraagd worden. Dat soort zaken. Dus je praat over een passensysteem. Cultuurpas, sportpas, al dat soort zaken. En dan krijg je dus een soort kwaliteitsslag. En dan kun je zeggen, het is betuttelend. Maar ook daar heb ik moeite met die redenering. Kijk, kinderbijslag krijgt iedereen. En ja, het heet kinderbijslag, maar niemand vraagt of je, waar je het voor besteedt. Wij hebben hier gericht beleid. En daar heeft u als raad besloten. De raad vindt dat kinderen moeten deel kunnen nemen in de samenleving. En dan vind ik het ook terecht dat je dan zegt van, hé, wat het geld ook zo benut. Dat vind ik niet betuttelend, dat vind ik terecht dat je daar vanuit gaat. En wij doen wel natuurlijk wat onderzoeken en we hebben het idee dat meer deel van de mensen ook zo mee omgaat. Maar ook een deel gebruikt dat geld om het ene gat, en dat is ook niks menselijk vreed, met het andere gat te vullen. En dan moet ik heel eerlijk zijn, dat gebeurt. En wij vinden toch dat wij het besluit van de raad, het doelgroepenbeleid, ook zo moeten uitvoeren dat het ook bij die doelgroep terechtkomt. Dat is eigenlijk de motivatie. Dus aan de ene kant een kwaliteitsslag, dus meer waar voor je geld. Aan de andere kant ook zorgen dat datgene wat we beogen ook gebeurt. Nou, ten aanzien van A en B label, we hebben een inkoopbeleid, dus dat past erin. Wat mij betreft geen punt van discussie. Dat houdt in dat de ISD het inkoopbeleid van de gemeente Tienalo gewoon moet volgen. En ja, dan praat je dus over een A en B label. Zo simpel is dat. Als je 100% duurzaam inkoopt. Dus dat kan ik u toezeggen. Ten aanzien van overschrijdingen, overeindfinanciering. Ja, wij proberen dus toch wat greep te krijgen op deze budgetten. Daar ben ik heel eerlijk aan. Want aan de ene kant, dat is net zoals met de WMO. Hè, dat is ook altijd maar afwachten hoe dat uitkomt. En hetzelfde geldt voor het inkomensdeel van werk en inkomen. Dat is precies hetzelfde dilemma. Daar hebben wij als gemeente grote tekorten. En dan vind ik het ook plicht van het college om daar ook bewust te zoeken naar kostenbeheersing. Dat is terecht. Je praat niet over weinig overschrijdingen. Je praat over forse overschrijdingen. En daar moeten we reëel zijn. Daar moeten we gewoon over nadenken. En niet zeggen van, we zien wel wat schip strandt. Want dat zou je ook niet op prijs stellen, denk ik, dat alle gelden die over zijn naar dit programma zouden moeten vloeien. Ten aanzien van de cliëntenraad, die heeft opmerking gemaakt. Die zijn ook heel tevreden over de uitkomst van deze nota in algemene zin. Die hebben een aantal vragen gesteld. Het merendeel van die vragen kunnen we ook aan tegemoet komen. Die gaan over bereiken van de doelgroep. Nou, daar gaan we met hun over praten. Ze hadden een opmerking gemaakt over de mensen die in AWBZ-instelling verblijven. Dat die niet genoemd worden. Nee, die vallen onder de algemene categorie van ouderen en gehandicapten. Dus die is niet specifiek genoemd. Het is gewoon de algemene categorie. Dus het valt er gewoon onder. Oftewel, we hebben ze niet speciaal uitgelicht, omdat dat niet nodig is. Om terwijl stigmatisering te voorkomen, heet dat zo mooi. Langdurigheidstoeslag. Ja, dat was ook zoiets. Witgoedregeling en langdurigheidstoeslag. Langdurigheidstoeslag wordt voor 5 en 3 jaar teruggebracht. Die wordt nu. En langdurigheidstoeslag is van ouds bedoeld voor de witgoedregeling. En wat wij nu verruimd hebben is de bijzondere bijstand. Dus dan praat je over het ware, tussen aanstekens noodsituaties. Persoonlijke beoordeling. Dus eigenlijk zeggen we die langdurigheidstoeslag, dan kun je het zelf regelen. Maar als je aan kunt tonen dat om wat voor reden dan ook dat niet voldoende is. En dan praat je toch over de problematische situatie, kan ik je wel vertellen. Dan mag de adviseur van de ISD op basis van argumenten zeggen, ik wijk af. Dat is bijzondere bijstand. Dus het is als het ware ja, een stukje extra opvangmogelijkheid. Maar de langdurigheidstoeslag, die al vaker uitgekeerd wordt, voor 5 en 3 jaar, is bedoeld om te sparen voor dit soort uitgaven. Daar is die altijd al voor bedoeld geweest en zo moeten we denk ik ook zien. We moeten voorkomen dat we ook te veel gaan stapelen, want dan maakt het wel heel uitzonderlijk, denk ik. Dus dat zullen we niet overnemen van de cliëntenraad. Nou, die hadden een opmerking over de extra kosten. Ja, in Assen zijn de kosten natuurlijk extreem hoger, maar dan praat je over een grotere populatie als bij ons. Dus ja, we hebben nu een kostenindicatie gegeven en we zullen toch even af moeten wachten hoe het zich verder ontwikkelt. Hetzelfde geldt voor de vermogenstoets, wat dat met zich meebrengt. Nou, er zijn een opmerking gemaakt over terminologie. Allemaal meedoen. Gaat wat simpeler maken, dat we zullen aan werken. dat er weer eenduidige terminologie komt en dat daar ook geen verwarring over is. Dus in die zin denk ik dat wij een merendeel van de vragen van de cliëntenraad tegemoet komen en met hun ook daarin goed over in gesprek zijn. Dat was het, voorzitter.
Dank u. Wie nog in tweede termijn?
Voorzitter, er was nog een vraag blijven liggen.
Dan neem ik zo graag in de tweede termijn even mee. Ik ga nu even inventariseren. Tweede termijn, mevrouw Van den Berg. Het woord is aan mevrouw Brinkman.
Ja, voorzitter. Dank u voor de beantwoording van de vragen. Ik blijf het jammer vinden dat die glijdende schaal toch niet meegenomen wordt. Maar goed, ik begrijp de argumentatie wel, maar desondanks blijft er een onrechtvaardigheidselement in zitten. U geeft dat ook toe, maar dat neemt u voor lief. Dat was het.
De heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Korte reactie. Wij zijn blij met de uitleg van de wethouder. De vermogenstoets, de opbrengsten zijn dus netto. Wat ons betreft is de uitleg over de vergoeding in natura, die geeft aan dat het een goede balans is tussen enerzijds keuzevrijheid en toch besteden van het geld waar het voor bedoeld is. En dat we 100% duurzaam inkopen in deze gemeente, dat is ook helder.
Mevrouw Terwouw, gemeentebelang.
Ja, voorzitter, het beleid wat wij destijds met de raad vastgesteld hebben, het is succesvol ten uitvoer gebracht door het college. Maar het blijft voor gemeentebelangen alsnog de financiële consequenties waar ons wel zorgen baat.
De heer Kloos, Leefbaar Ten Halo.
Kort, voorzitter. Ik ben in ieder geval bedankt voor de beantwoording van een heleboel zaken. We zullen de zaken op de voet blijven volgen natuurlijk. Aan de ene kant ben ik wel een beetje teleurgesteld in het feit dat er geen enkele reactie ten opzichte van de voedselbank. Want ik blijf zeggen dat inwoners van deze gemeente in Rode moeten gaan naar een voedselbank. En het enige wat ik u vraag, dat heb ik al eens vaker gevraagd, een x-bedrag dat u doneert vast per jaar aan die voedselbank in Rode. En daarmee ook uw eigen inwoners een hand biedend.
Mevrouw Van den Berg, CDA, wilde u nog het woord voeren? Nee. Mevrouw Van den Berg, D66.
Ja, de wethouder dacht dat hij alle vragen beantwoord had. Nee. Nou, in ieder geval blij dat de staatssecretaris zo positief is. De pluim, dat vind ik toch wel een heel goed teken. Ik vroeg aan u niet de cliëntenraad, maar de WMO-adviesraad. Is die bij betrokken bij de, zeg maar, de advisering? En dan kom ik weer terug bij de andere vragen. Waarom mag de vervanging van duurzame gebruiksgoederen alleen maar bij gezinnen met kinderen gelden? Wij willen graag ook dat alleenstaande ouders die krijgen. En ik maak op uit uw verhaal dat dat geldt voor noodgevallen. Nou, dat kan net zo goed bij alleenstaande ouders zijn. En die vermogenstoets, die wilt u overal toepassen. En waarom niet inderdaad bij bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen? Want dan is het gewoon voor iedereen duidelijk dat overal die vermogenstoets wordt toegepast.
De heer Assies, tweede termijn.
PKB en daar is uitgekomen dat met name alleenstaande mannen, oudere mannen, de grootste doelgroep is en jongeren stromen in. En ja, je kunt het volgen in het kader van de verslaglegging en we hopen het als het ware in de hand te houden. Ja, voedselbank, ja, die discussie is gevoerd en deze gemeente heeft het beleid dat wij vinden dat de mensen die de voedselbank nodig hebben vaak een hele forse onderliggende problematiek hebben en we hebben liever dat die aangepakt wordt dan dat mensen als het ware in het afhankelijkheidscircuit blijven. Dat is vaak de reden.
Voorzitter, per interruptie.
De heer Kloos, Leefbaar Ten Halo.
Ik rijd maandelijks, rijd ik naar Roden met mensen uit mijn gemeente hier, naar de voedselbank. En dat zijn mensen die op een of andere manier via de GKB uiteindelijk onder curatele zijn gezet. Hè? Dus die moeten met een klein budget 3 jaar lang moeten die overbruggen. Dus gaan we nu niet zeggen van ons laatste, dat is niet nodig. Dat is wel nodig.
Ik zeg niet dat het nodig is. Niet nodig is, daar hebben we het niet over. Ik zeg dat wij, en de grootste groep die naar de voedselbank gaat, dat is ook bij onderzoek gebleken, zijn mensen die hulp mijden, heet dat zo mooi. En dat is gewoon, nou ja, u noemt één voorbeeld, maar het grootste deel, het grootste deel van de groep die daarvan gebruikt maakt, dus landelijk onderzoek, zijn hulpmijders. Dat houdt in dat wij het geen goede vorm van ondersteuning vinden om dat te ondersteunen. Ik denk dat ik daar duidelijk in ben. Die discussie hebben we hier in de raad gehad. En ja, duidelijker kan het niet zijn. Een WMO-adviesraad, ja, die is formeel niet ingesteld. We werken nu nog met een platform. En dus we zitten nog met de oude situatie dat de cliëntenraad, die nog formeel in functie is, het advies uitgedacht heeft. Dus dat is de reden. Het is nog niet via het WMO-platform gegaan. In een nieuwe constructie gaat het advies via de WMO-adviesraad. Maar dat gaat pas volgend jaar in, formeel. Ja, alleen trouwens, nee, ook in de bijzondere bijstand kunnen ook die doelgroep, maar we hebben gezegd, de grootste doelgroep is toch de categorie met kinderen. En daar wordt natuurlijk ook naar de inkomenssituatie gekeken. Daar wordt uitputtig gekeken of mensen het niet zelf kunnen betalen. Dus je hoeft niet bang te wezen dat daar niet gekeken wordt in de portemonnee van de mensen. Want daar is juist die bijzondere bijstand voor. Je moet aan kunnen tonen dat je om motiverende reden het niet kunt betalen. Ondanks de langdurige toeslag, ondanks alle andere zaken. Dus dan praat je toch over een soort, ja, ik zeg altijd wel een beetje een soort harderscursule. Dus het is niet zo dat het maar even makkelijk verstrekt wordt. Nee, dat is een zware toets. Dus in die zin denk ik dat we daar heel zorgvuldig mee omgaan. Alleen, wij denken wel dat het nodig is dat die mogelijkheid er blijft. Want mensen kunnen om wat voor reden dan ook, buiten hun schuld om, ook in de problemen komen. Zo moet je dat zien.
Dat was de tweede termijn. We gaan over tot besluitvorming. Gevraagd het besluit kennis te nemen van de evaluatienota en instemmen met de adviezen tot beleidswijziging. Wie is tegen dit besluit? Met algemene stemmen aangenomen. Al dus besloten. Gaan we over naar agenda punt 10. Verzoek om planschade ex artikel 49 WRO van de heer Tolner te Vries af te wijzen. Iemand daarover het woord? Kunt u instemmen met het voorstel? Met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 11. Het vaststellen bestemmingsplan woning Groningenweg 69 te Ildebolde. Iemand daarover het woord? Mevrouw van den Berg, D66.
Nou, ik heb op een gegeven moment ontdekt dat er een schrijffout is. Dat er sprake is van 80 kilometer per uur rijden naar Ildebolde. En dat
moet... In Ilde. In ieder geval had mevrouw van den Berg zich al gemeld. Andere sprekers? Niemand? Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, ik heb het college vorige week vragen via de mail doen toekomen. En vandaag, of gisteren eigenlijk al via de mail, hebben wij uitvoerig antwoord teruggekregen. En eigenlijk is er ook een aangepast raadsvoorstel gekomen. Tenminste, als het goed is wel. En ik weet niet wat we dan... want ik heb het nog niet in werkelijkheid gezien.
Er is een aangepast raadsvoorstel toegezonden door de heer De Jong. En dat is uiteraard vanavond aan de orde.
Ja, ja, dat is per mail gekomen. Ja. Dus, ja. Ja, ja, ja. Nee, dan is het helder waar we nu vanavond over beslissen. Nou, uitvoerig antwoord. En er is wel wat duidelijk geworden over de hoeveelheid geld die nodig blijkt te zijn. Maar daarom wil ik daar toch nog wat dieper op ingaan. Want u stelt, ja, wij hebben dat bij de jaarrekening van de OBT al naar voren gebracht, dat er meer krediet zou nodig zijn. Ik heb dat in het boek ook inderdaad gezien, een cijfer, klein cijfer, kleine lettertjes, kleine cijfers. En daarover wil ik het college toch een suggestie of een advies meegeven van... Het moet voor de raad duidelijk zijn dat er veranderingen zijn in wat wij aan geld uitgeven voor de projecten. We hebben ooit die 5 miljoen gegeven en intussen zijn er veranderingen geweest die dan in die exploitatieverkenning staan. Maar er staat niet bij waarom en dat het veranderd is. En ik herinner me dat onze accountant ook al meermaal heeft gezegd van raad, je moet goed letten op die exploitatieoverzichten, want daarin wordt gewoon een verandering van cijfers weergegeven en je hebt erin toegestemd en het is klaar. En nu kunnen we inderdaad het krediet geven, maar ja, met de opmerking van ja raad, u had het al kunnen weten. Dus ons verzoek aan het college is om bij alle veranderingen die er plaatsvinden in de projecten, financieel en inhoudelijk, om ons steeds op de hoogte te houden waarom er een verandering is en welke verandering. Zodat wij niet achteraf moeten vragen van hoe zit dat nou en u heeft weer geld nodig en het valt ons op, want ik heb nou ook de cijfers op rij gezien, dat wij nog veel meer geld nog voor dit plan Grote Veen nodig hebben. Ja, ja, wordt er gezegd, ja. Maar oorspronkelijk zouden we maar 5 miljoen nodig hebben. Dus ik wil dus in algemene zin een aangeven aan het college om dit inhoudelijk veel transparanter voor ons raad doen toekomen.
Wordt het in de Vrieling?
Ja, voorzitter, ik wil dat graag toezeggen omdat ik de gedachte heb dat dat eigenlijk bestaande praktijk is. En dat het hier dan niet zo is. Dat komt ook omdat die 5,3 miljoen die er uitgegeven zijn overeenkomen met wat voor deze uitgaven zo om en bij begroot is. Dus dat is geen verandering in een orde van grootte opgetreden. Dat je zegt van dat is zodanig relevant dat ook de omstandigheden anders geworden zijn. En zeker niet in de mate dat wij daar een uitvoerige verhandeling bij zouden moeten geven. Dus dat past binnen dat wat eerder is voorgelegd. Er is destijds een keuze gemaakt om de raad in etappes te vragen om de kredietvotering. En daardoor komt het hier nu weer terug. Als wij destijds het bedrag in één keer gevraagd hadden, dan waren wij zeker nog een jaar langer bij u weggebleven. En het is natuurlijk zo dat wij nu niet voor dat volledige bedrag van 9,4 opkomen. Ja, heeft eigenlijk weer dezelfde reden. U hebt, als wij inderdaad ook dat meerdere nodig hebben, ja, dan zullen wij hier weer komen. En dan is er ook alle gelegenheid om over de onderliggende oorzaken van die bedragen verder met elkaar van gedachten te wisselen. Dus die transparantie die mevrouw Van den Berg vraagt, nogmaals, die zeg ik gewoon toe, voorzitter.
Goed, nog een tweede termijn? Niet, dan gaan we over tot besluitvorming. Iemand tegen dit besluit? Niemand, met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 13. Gevraagde besluit vast te stellen de integrale accommodatieplannen voor de dorpen De Groeve, Zuid-Laardenveen en Oudemolen. Iemand daarover het woord? De heer Pieters, GGD.
Ja, één vraagje, dat betreft die incidentele kosten voor de tijdelijke huisvesting. We hebben ook een technische vraag over gesteld. We waren er hoogst verbaasd over dat er voor 3 van deze plannen ruim 1,5 miljoen is voor de tijdelijke huisvesting. Wij vonden het een ontzettend groot bedrag. Ik kan maar enige toelichting gegeven worden.
De heer Kosmeijer.
Ja, in de zin van dat tijdelijke huisvesting inderdaad enorm duur is en dat we proberen om aan alle kanten te zorgen dat dat zoveel mogelijk wordt teruggedrongen. Alleen dat we ook met een groep gebruikers zitten, onderwijs met name, die je niet langere tijd echt in andere accommodaties onder kunt brengen. Dus zul je op dat moment moeten investeren in tijdelijke huisvesting. Bij de planvorming, bij de planuitwerking, gaan wij inderdaad ook in overleg met architect aannemer wel kijken hoe die kosten tot een minimum beperkt kunnen blijven.
Tweede termijn. Kunt u alle instemmen met dit besluit? Met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 14 hebben wij reeds afgehandeld. Gaan wij naar agenda punt 15. Bestemmingsplan voor de percelen Kerkhoflaan 1 tot en met 11 Oneven in Eelde. Vraagt het besluit in te stemmen met het opstellen van het bestemmingsplan. Iemand erover het woord? Niemand? Kunt u instemmen? Allen? Al dus besloten. Agenda punt 16. De begrotingswijzigingen voortvloeiend uit de besluitvorming van vanavond. Iemand? U kunt allen instemmen. Al dus besloten. Iemand over agenda punt 17?
Agenda punt 18, ingekomen stukken. Agenda punt 19, stukken in de leesmap ter kennisneming. Agenda punt 20, gemeenschappelijke regelingen. Niemand. Dan is het nu 10:30 en sluit ik de vergadering van de Raad van Tinalo. Nou, lekker veel meer. Ja,